Goedenavond, dames en heren. Het is 19:30 geweest. Ik wil bij deze de eerste commissie na het zomerreces openen. En heet u van harte welkom. Voor het algemeen spreekrecht heeft niemand zich aangemeld, dus we kunnen gelijk naar punt B3. Verslag van de Algemene Raadscommissie van 11, 15 en 16 juni. Ik heb niet gehoord dat er wijzigingen zijn ingebracht. Zijn er mensen die er nog iets over willen zeggen? Niet? Dan zijn ze bij deze goedgekeurd. Toezeggingenlijst. Daar hecht ik altijd aan om die even met u door te werken. En dan commissie PM, vierde kwartaal, begroting PM, perspectief. Dus de eerste bladzijde blijft er volledig op staan. Voor reces, memo, middels de memo verschaft het college, dat is van 9-19, inzien in de situatie rondom kinderdagverblijf, dorpstraat 15. Die is verzonden? Die kan eraf? Ja? Oké, okay. Allemaal kijken achter het RISBIS. Dan hebben we 9.20, middels een memo verschaft het college inzien in toetsingscriteria, geluidsoverlast, speelplaatsen bij kinderdagverblijven. Commissie september 2009. Die laten we dus even staan en schuif door naar oktober. Oktober. Ja.
Ik zou het toch wel prettig vinden dat wij dergelijke belangrijke memo's niet achter het RISBIS zetten. Ik vind dat die gewoon met de stukken meegestuurd moet worden. Maar goed, het zal wel weer een...
Wij steunen dat hoor.
Ja? Want ik vind dat er wordt erg veel over gesproken. En goed, dan ben je even weg met reces. En dan blijkt dus dat het ding al lang al achter het RISBIS zit. En niet altijd zijn we in staat om onze computers te bezoeken. Dus graag de memo's die belangrijk zijn, dat zijn er. Gewoon bij de stukken.
Verzoek van de commissie aan de Griffie om dit memo alsnog op te sturen. En het ligt waarschijnlijk iets breder. En dan lijkt het me ook in ieder geval ook een onderwerp voor het presidium, voor de fractievoorzitters hier aanwezig, om dat probleem eens even te bespreken. Want die memo's die ontgaan ons. Ja. ...9.25 college stelt een besluitoverzicht op over de bevoegde bestuursorganen in het vergunningsproces TACA, juni 2009. Nou, september. Is verzonden. Dus dat kan afvoeren. 9.27 PM. Is ook verzonden, kan ook afgevoerd worden. In de structuur... Visie Bergen Centrum wordt duurzaamheid meegenomen in verdere ontwikkeling en gaat portefeuille houden in gesprek met Centrum Novum. Blijf staan. De kaartjes met de Belvedere gebieden worden nog aan de raad toegezonden. Raad 23, dus dat kan weg. Kan er af. Nog voor de raad zullen de vragen over de bouwvergunning 2009 schriftelijk worden beantwoord. Is ook verzonden, dat kan ook afgevoerd. Via een BMW-nota komt de informatie over de besteding van 125.000 structureel klimaatbeleid. Commissie september 2009. Die gaat naar oktober. Daar hebben we niks over. Is er niet, dus het gaat naar oktober. Commissie wordt geïnformeerd over de precieze stand van zaken met betrekking tot bedrijfsverplaatsing. College memo 12.5. Voor reces. Ja, de heer Van Huisstede.
Collega Van der Leij. Schrijft mij geschreven dat ik hier even op moet reageren, omdat hij zelf in een andere vergadering zit. Hij zegt dat er volgens hem een ander soort toezegging is gedaan, in de zin van dat het op een volgende ARC-agenda zou worden geplaatst. En dat meneer Plomp degene is die het behandelt, niet de burgemeester. Dus dat willen we eigenlijk alsnog op die manier gewijzigd zien, dat het voor de volgende Algemene Raadscommissie op de agenda komt.
Oktober 2009.
Als dat de eerste is, ja.
Commissieakkoord. Dan gaan we naar 9.34. De vraag over de voortgang van de verbeterpunten van de accountant van de veiligheidsregio wordt schriftelijk beantwoord. Hebben we dat al binnen?
Ja,
dat afvoeren. Resultaat, evaluatie, werking, intentieverklaring, strandexploitanten, de kennisnamen, commissie te zijn, de tijd. Dat is geweest, dat kan eraf. Mondelinge voortgangsrapportage over samenwerking Belastingdienst.
Sorry, die kan er niet
af. Die 9.35? Je kan er niet af, want die is donker gedrukt. Nee, hij zegt niks. Nee, nou.
Dat
is een tactiek van meneer Besuk.
Nee, sorry, hij moet erop blijven.
We blijven, we gaan hem handhaven. En wanneer stellen we hem dan aan de orde? Dan gaan we gelijk zaken doen.
Als er een evaluatie geweest is.
En wanneer is dat? November, zullen we zetten november 2009. Commissie van september 2009, mondelinge voortgang rapportage over samenwerking Belastingdienst Alkmaar. Kan dat erop? Hebben we dat gehad? Nee, volgens mij niet. Handhaven met de commissie nu? Nog? Nee? Oktober. Huh? Oh, oké. Okay. Het standpunt van de OR over samenwerking belastingen Alkmaar en Berg wordt in de raad medegedeeld. Raad 23 juni is uit te afvoeren. Schriftelijke beantwoording vragen over stortingen uitnamesreserve WWB. Die hebben we nog niet, hè? Toch?
Ik
dacht het
wel. Ik dacht het al.
Oké.
Ja, staan bij de ingekomen stukken.
Ja, college komt met evaluatie van het project bereikbaarheid kust 9.39. Vierde kwartaal. Raad september, dat kan eraf, afvoeren. 9.41, inzien voor verschaffing sociale woningbouw en het realiseren en gerealiseerde aantallen in deze collegeperiode. Dat hebben we niet gezien. De heer Oiva.
Ja,
berichten hebben ons bereikt dat er nogal wat achterstanden waren voor het huisvesten van onze allochtonen op grond van de 27.000 regeling. Is daar nu enig zicht op of dat nou verbeterd is of zitten we nog steeds met een heel groot tekort?
We kunnen die vraag nu beantwoorden. We kunnen ook zeggen we nemen het mee in de rapportage die nog gaat komen. Ja, de heer Messu kan het zo beantwoorden.
Dan zijn we klaar.
Wij hebben een... Ik weet niet of we een memo hebben verstuurd. Volgens mij is er een memo verstuurd. We hebben van de provincie bericht gekregen dat onze achterstand volledig is weggewerkt. We zitten dus prima op schema. Maar dat heeft niet met de sociale woningbouw te maken. Asielzoekers is eigenlijk een ander onderwerp. Maar daarmee heb ik het denk ik voldoende beantwoord.
Ja. Dankjewel.
Dit stuk gaat naar oktober.
Als we het
redden.
Misschien mag ik even toelichten, ja? Voorzitter. We zijn bezig met de evaluatie van het woonbeleid en daar willen we dit in meenemen. En de ambtenaar is hard bezig. Ik hoop dat we het redden in oktober. Als dat niet zo is, dan wordt het november. Dus als u wilt
november
noteren,
zetten we het op.
November, dan weten we zeker dat we het af hebben.
Goed zo, dank u wel. 9.42, in plaats van eens per jaar wordt voortaan elk half jaar verslag uitgebracht aan de Algemene Raadscommissie over de bezwaarschriften. Dat blijft staan? Oké. Onderzocht wordt of de zittingen van de bezwaarschriften voortaan niet meer op dezelfde plaats kunnen... Oh, dat is een afspraak met een griffie.
Blijft ook staan.
Nou, het laatste. Ja?
Want er is volgens mij toen ook nog een toezegging gedaan, toen dit besproken werd. Er was één punt bij het jaarverslag dat de 14 bezwaarschriften niet ontvankelijk waren verklaard, omdat mensen te laat waren in verband met de termijn. Ja. Toen heb ik dus waar vraag gesteld van is niet veel beter om net als de belasting de termijn duidelijk aan te geven dat we niet meer tegen dit soort zaken aanlopen. Toen heeft mevrouw Hafkamp gezegd dat gaan we onderzoeken en als dat inderdaad zo is dan gaan we dat ook uitvoeren. Dat lijkt mij een toezegging. Oh, is gebeurd? Nou ja, dan hoeven we het.
We zetten de termijnen bij, dat moet je ook doen bij besluiten. Er staat de termijn in de
waarde. Ja. Oh, oké, okay. Dus nu is er echt, ja, maar er was dus verwarring over, hè? Oké, okay, nou prima, dan is het geregeld.
Goed, dan gaan we naar 9.44. Er wordt nagegaan hoe het staat met de interne afhandeling van individuele toezeggingen aan de heer Groot. Inzake zijn vragen over een aantal handhavingskwesties. Er is een memo verzonden naar de raad. Ja. Afvoeren. In overleg met de griffier wordt een workshop georganiseerd voor raadsleden over het handhavingstraject. Wanneer komt dat? Dat gaat naar het presidium? December. Goed, dan ga ik naar 946. Nagegaan wordt wanneer de raad van de vastgestelde beleidsziektes voorgesteld wordt de prioriteitsstelling van het jaarverslag toezicht en handhaving om de categorieën te wijzigen. Wanneer krijgen we dat? We hebben al iets gezien, hè? Dacht ik. Er is een commissie bezig. Nee. De beleidscyclus, de prioriteitsstelling en het jaarverslag. De categorieën te wijzigen. Er is, dacht ik, blijf staan. Maar dat moet wel volgende maand. Want dat moet wel volgende maand, want dan komt toch de begroting. Oktober 2009. Goed, dit was de toezeggingenlijst. Dan weet iedereen weer even waar we mee bezig zijn met z'n allen. En dan gaan we naar agendapunt, volgende agendapunt, lijst ingekomen stukken. Wie over de ingekomen stukken? Ja, mevrouw Luttig.
Even kijken hoor. Bij de ingekomen stukken zat ook het uitstallingsbeleid. En
week 28 is dat?
Week 28 hoor ik net van de voorzitter dat het week 28 is. En mijn vraag is, dat gaat over, daar zijn nogal behoorlijk wat bezwaren over geweest vanuit de Voorstraat, Egmond aan Zee, over het uitstallingsbeleid. Is ook een verzoek geweest en onze vraag is het mogelijk, omdat de Voorstraat niet representatief is, om die uitstallingsregels na te streven, om daar de hardheidsclausule toe te passen voor dat stukje waar het moeilijk is om daar te handhaven, zeg maar. Totdat er de reconstructie van de Voorstraat plaats gaat vinden.
Ja, ik denk van dan moet je eigenlijk een punt op de commissie ervan maken. En dan kan er een algemene discussie plaatsvinden over het voorstel van het college. Dat lijkt mij toch verstandiger dan op ad hoc basis naar incidentele gebeurtenissen te kijken.
Nou, dan zou ik het graag op de volgende agenda willen hebben.
Oktober? Punt. Ja?
Ja?
Is het college bevoegdheid?
Maar goed, ze mogen een goede vraag stellen.
Ja,
natuurlijk.
Ja.
Voor
ja. Dat stuk. Nee, voor
twee ondernemers.
Twee
ondernemers.
Ja,
maar
voor
maar twee ondernemers. Ja, oké. Nou, laten we het samen.
Ja, ik ben d'akkoord.
Ja, ik wil nee. Ik wil graag
opdelen. Oh. Agenderen. En u wilt toch met z'n allen erover praten. Goed. Nog meer mensen naar aanleiding van de ingekomen stukken? Ja, ja, de heer Roem. U had iets? De griffie heeft een.
De voorzitter. De voorzitter is een keer wel. U heeft bij de ingekomen stukken ook aangetroffen de noodverordening, zoals die is toegepast door de burgemeester. Deze is ter kennisname gestuurd aan de commissie. En u ontvangt, althans de raadsleden ontvangt nog een raadsvoorstel, een raadsbesluit voor de eerstvolgende raadsvergadering 22 september. Want procedureel is het zo volgens de gemeentewet dat een noodverordening het afkondigen en intrekken van een noodverordening bekrachtigd moet worden door de gemeenteraad. Dus dat zal gebeuren 22 september. Maar gezien de korte termijn hadden we dat nog niet liggen. Maar die mededeling doe ik nu even.
Het wordt een integraal punt op de komende raadsvergadering, begrijp ik. Nou, dan gaan we naar agendapunt. We liggen een kwartier voor op schema. Is dat een probleem? Hebben we de aanwezigheid? Agendapunt B4. Voorstel de advisering aan het... Oh nee, mededeling uit het college, sorry. Mijn excuus. Ja, de mededeling uit het college. Wie van de beide heren kan ik het woord geven?
Voorzitter, ik had één mededeling, dat was over de asielzoekers. Maar die heb ik dus al gedaan net. Dus verder heb ik geen mededelingen.
Nog mededelingen? Ook niet, dan gaat van de commissieleden. Mevrouw Luttig. Nou,
sorry.
Nee. Dat dikke koekjes.
Oké. Nou, ten eerste willen we namens de fractie even de complimenten geven over de adequate en zorgvuldige optreden van alle leden van de gemeente, van het bestuur, maar van zeg maar alle mensen die geholpen hebben bij de brand in Schorl. We hebben heel veel positieve reacties gehad van hoe het verloop is door de inwoners. En dat is toch een, nou, dat vonden wij wel een compliment waard. Dat als eerste. Voor de vraag hebben we het behoefteonderzoek van een natte voorziening. Is dat er al? En zo ja, wanneer komt dat... Komt dat bij de ingekomen stuk of komt dat op de Algemene Raadscommissie terug? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag, er was een toezegging gedaan in de vorige raadsvergadering dat we een discussie zouden gaan hebben over duurzame ontwikkeling. Naar aanleiding van ons verzoek om bij nieuwe ontwikkeling een duurzaamheidsparagraaf te koppelen. Wanneer gaat dat komen? Want dat zou toch op, wethouder Plomp heeft aangegeven, op niet al te lange termijn dat te willen agenderen. Dus ik ben benieuwd wanneer dat naar voren komt. Nou, dat waren onze vragen.
Wie nog meer van de commissie? Rondvraag. Commissie, niemand? Dan geef ik een van de beide heren het woord, de heer Stam.
Met betrekking tot stand van zaken, onderzoek, natte voorziening. Er ligt we hebben ambtelijk een eerste conceptrapportage doorgesproken. Daar hebben we nog wat wijzigingen op laten brengen. En ik merk dat we ook nog behoefte hebben aan om verder gesprekken met andere belanghebbenden. Er is een soort... informele klankbordstructuur is er ontstaan. Nou, daar moeten we ook nog even mee praten. Ik denk dat als we die twee dingen gedaan hebben, dan kunnen we met een standpunt hier naar de commissie komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat is nog niet zeker, dat weten we volgende week dinsdag, hebben we dat in het college, om zeg maar de raad eerder daarover in te lichten wat erin staat. Ik weet niet wanneer hebben we, oktober hebben we, begin ook, of september hebben we, laten we zien wat we met ontwerp ons derp gaan doen. Ja, de mogelijkheid bestaat, zoals het nu is, dat we in dat proces van ontwerp ons derp één publieksavond doen over de natte voorziening. Weten we nog niet zeker. We hebben een aantal organisatorische dingen te maken. En dan kan het ook, zeg maar, het rapport in ieder geval in die presentatie meegenomen worden op 23 september aan de raad. We presenteren dan datgene wat we met de bevolking willen gaan bespreken, hè, als college. Nou, dan weet u ook wat wij gaan waar we de discussie over aangaan. En daarin kan wellicht, maar dan moet ik even kijken of dat op tijd allemaal lukt. Maar we zitten in de eindfase. Dat is 23 september.
En krijgen de raadsleden dan voor die informatieavond nog informatie van het college? Of gaan ze de blanco heen?
Dat is gewoon een presentatie. Dat is gewoon een
presentatieavond. Ja. Oké. Okay. Ja.
We schatten in eind september dan waarschijnlijk.
We kunnen laten zien, maar hebben we ook nog geen college standpunt. Dat is ook een heel verstand college
standpunt. Goed, het rapport is klaar, neem ik aan.
En dan de toezegging discussie duurzame ontwikkeling, de heer Messu?
Dat zullen we onze collega Plom vragen, want ik weet dat niet op dit moment. Maar u krijgt daar bericht over.
De heer Ooyevaar.
Ja, maar voorzitter,
Nog meer? Nog meer mensen? Niet? Oh, de heer Hietbrink. Ik wil even inventariseren. En mevrouw Luttek. Nog meer? Nee, de heer Ooyf heeft het woord.
Wij hebben er uiteraard geen probleem mee dat we dus uiteraard vanuit de gemeente... zeg maar een ondersteunende activiteit ontwikkelen op het gebied van het geld. Waar wij ons wel een beetje zorgen om maken, dat is de samenstelling van het programma beleid bepalend orgaan, de PBO. We hebben dat dus even nagetrokken. Ik heb begrepen dat voor onderwijs en educatie de heer Voogd zich heeft teruggetrokken. Wegens drukke werkzaamheden elders. Dat de jongeren, heel belangrijk, eigenlijk telkens afhaken als het gaat om presentie in deze programmaraad. Dat de heer Jansen in Schorel, ook toerisme dus, het zelf zo druk heeft met Jouk Minkema zijn verhaal. Dat hij ook ontbreekt. Dus wij beginnen langzamerhand een beetje zenuwachtig te worden over die zogenaamde evenwichtige verdeling. Misschien is het raadzaam dat we vanuit deze commissie vragen om een exacte samenstelling van de programmabeleid bepalende orgaan. Op korte termijn. Dus geen maatschappelijke zorg en welzijn vacature, maar er moet gewoon iets staan. En dan op de tweede plaats. Het is bekend geworden, moet nog allemaal afgetimmerd worden, dat men er in Den Haag van uitgaat dat wij als gemeente ongeveer 1,30 euro besteden per huis. Nou, dat betekent dus dat we enkele duizenden huizen hebben. Dus dan heeft deze programmaraad nog wel een paar centen te goed. We hebben natuurlijk al 7000 uitgekeerd voor verplaatsing van het hele gebeuren. Met medewerking van de ondernemer in de Egmonden. Maar het is toch belangrijk dat wij als raad inzicht hebben in wat moeten wij eigenlijk minimaal besteden. Op grond van wat. He, dus dat moeten we eigenlijk nog weten. Dan op de derde plaats. Er was nog iets wat ik had. Ben ik even kwijt. De verslagen van de programmabeleid bepalende orgaan en alles wat er omheen hangt, die worden regelrecht opgestuurd naar degene die mediawet moeten controleren. Maar de raad hoort ook daar gewoon wat verslagen van te zien af en toe. Anders kunnen we die controletaak niet uitoefenen. Dus ook dat moet doorgegeven worden aan deze jongens of meisjes, ik weet niet wie het zijn. Omdat wij gewoon een controlerende taak hebben. Er zijn dus drie dingen die ik even naar voren wil brengen. Namelijk mijn fractie. Voor de rest hebben wij geen problemen met het investeren in dit soort van activiteiten. Uiteraard niet. Maar er zitten wel wat pijnpuntjes. Dus dat is het. Dank u wel.
Dank u wel, heer Ooyvaar, heer Hietbrink.
Nou, wij vinden het stuk prima zo en het kan wat ons betreft als hamerstuk onderschrijven wel de zorgen die er ook bij het CDA zijn over de samenstelling van het PBO. En het beslispunt is nu vrij specifiek geformuleerd en misschien zou dat nog iets algemener geformuleerd kunnen worden. Dat is volgens mij iets wat de heer Ooyvaar net ook aanstreept. Dus dat zou misschien nog een overweging zijn richting de raadsvergadering.
Dank u wel, mevrouw Luttek.
Nou, we vonden het verder ook een prima stuk. Wat ons betreft kan het ook zo door. We hebben wel één vraag wat de rol is van RTV 80 bij bijvoorbeeld gemeentelijke activiteiten. En zoals bijvoorbeeld bij de brand in Schorel. Of zij daar ook een prominente rol in kunnen spelen dan. Maar dat, ik weet niet precies hoe die afspraken liggen. Dus...
Dank u wel. Maar één spreker per fractie, toch?
Ja, nou.
Ja. Ja, heeft u fractie vooroverleg voor.
Ik lees in het stuk een paar dingen waarvan ik denk, klopt dit nou? Er staat een stuk over verlening van de vergunning en er staat in het besluit de verlenging van de vergunning. Zeg u? Het is verlenging. Oké.
De heer Monsieur gaat antwoorden.
Het is niet mijn portefeuille, maar mevrouw Hafkamp is aan het fietsen, zoals u weet. De Mont Ventoux ook voor een goed doel. Wat het betreft de samenstelling, ik deel de zorg voor het feit dat er nog staat vacature bij maatschappelijke zorg en welzijn. De andere mensen die genoemd worden die zich terug zouden trekken, daar ben ik op dit moment niet van op de hoogte. Maar dat zullen we zeker nagaan. En ik ben met u allen eens dat we moeten zorgen voor een evenwichtige samenstelling van die raad of van het orgaan. Want anders dan schiet je doel voorbij. De heer Ooyvaar heeft het nog over die 1,30 euro per huis. Ja, dat is een nieuwe richtlijn die op dit moment nog niet duidelijk is. Dus ja, we wachten daarvan de instructies vanuit Den Haag af. Ik denk dat het een beetje voorbarig is om daar nu al toezeggingen over te doen. En u vraagt om verslagen. Wat doen we dat wel bij meer situaties, dat we de verslagen in de commissiekamer of in de fractiekamer neerleggen, zodat mensen daar een blik op kunnen werpen. En mevrouw Luttek die vraagt nog naar, wat is de rol van RTV 80 bij de brand in Schorel? Ja, dat is natuurlijk, we hebben daar geen afspraken met hun over. Dat is aan hun zelf om daar actief in te zijn, ja of nee. En we hebben natuurlijk wel gemeentelijk gebruik, of ze nu dan wel, om bepaalde zaken duidelijk naar voren te brengen. En we hebben daar geen contract over met ze bijvoorbeeld. Maar we zouden inderdaad met hun eens wat nadrukkelijker afspraken kunnen maken om ze in te zetten bij bepaalde zaken. Dat ben ik met u eens.
Dat zijn wel afspraken.
Sorry. In het kader van rampenplan zijn afspraken met RTV Noord-Holland. En daar kunnen we, en daar hebben we ook gebruik van gemaakt, dan loopt daar die wordt ook bekendgemaakt als zodanig. Maar dat, ja, dat dacht ik al. Maar dat is een provinciale afspraak met RTV Noord-Holland. Als dat gebeurt, dan zie je dat daar. En kunnen we ook de informatie direct doorgeven. Dus.
Commissie, tweede ronde. Behoefte aan een tweede ronde? Niet? Dan bij deze is het nou, het gaat naar de gemeenteraad, denk ik. Dus maken we daar een hamerstuk van of willen we in de raad er nog een keer op terugkomen? A-stuk. Goed zo, dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt B5. Voorstel tot verkoop grond in verband met bouwplan plein 3135. Nou heb ik begrepen uit de communicatie via de mail dat er vragen gesteld zijn, schriftelijke vragen gesteld zijn. En ik weet niet hoe u nu dit punt wilt behandelen. Wilt u eerst antwoord op die vragen? Neemt u die vragen mee in uw eerste ronde weer? Meneer Bijl, hoe gaat u dat doen?
Dat was ik wel van plan.
U heeft nog geen antwoord gehad op de vragen?
Jawel.
Oh, wel?
Dat hebben we allemaal gehad.
Oké. Okay.
Het is alleen niet via het RISB is gekomen, het is in het bakje gekomen.
Okay.
Dus dat is in afwijking, ja, dat is een toevalligheid.
Het is in het bakje gekomen.
Ja, dus er zijn misschien partijen die het niet hebben gekregen.
Dan heeft niet iedereen die informatie, denk ik.
Gisteravond lag het in de verslag.
Ja. Het is toch handig als het dan via de mail komt. Ja.
Ja,
goed.
Ja.
Ja.
Zie bakjes, zie korstbakjes, een mailtje.
Maar we hebben het vorige week al fractieoverleg.
Ja.
Goed, ik hoor hier dat er dus een reden was om het in de bakjes te doen, omdat er gisteren een fractieoverleg was. Maar niet voor iedereen, dus het is een beetje lastig communiceren zo. Dus ik wil voorstellen dat we het dan maar gewoon van vooraf aan doen. En dan zal ik de heer Bijl als eerste opschrijven. Wie kan ik nog meer noteren? De heer Roem, de heer Hietbrink, Van Huistede, Ooyevaar. Oké. De heer Bijl.
Ja, voorzitter, het was geen nieuws dat de projectontwikkelaar van dit gebied, dat hij een verzoek zou doen om een stukje grond van de gemeente te kopen. En het gaat nu alleen om de uitvoering eigenlijk. Het is dus niet zo dat we daar tegen zijn. Ik bedoel, dat is een gepasseerd station. Dat is voldoende voorbereid en bekend bij de raad. Wel de wijze waarop en welke zaken er tot verplichtingen leiden. Ik heb dat stuk, dat hebben we tijdig ontvangen en gelezen en bladeren door het stuk, denk ik. Ik snap er geen moer van. En ik heb
bent u niet de enige, want dat geluid heb ik meer gehoord.
Ja, en ik heb een en ander op een rijtje gezet, wat geresulteerd heeft in het stellen van een aantal vragen. Nou, net kwam onder voren dat ik die vragen beantwoord heb gekregen. Het waren een dertiental vragen. Maar die vragen hebben bepaald niet de duidelijkheid vergroot. Of de antwoorden bedoel ik, ja. Ik begin dan, als ik de eerste beantwoording doe, dan dat is eigenlijk ten aanzien van het aantal vierkante meters, wat vrij essentieel is in verband met die verdeelsleutel die gehanteerd wordt. Als ik dan kijk dat het eerste antwoord is dat de eigenaar 5 percelen heeft van bijna 1500 vierkante meter. Dat de gemeente 400 vierkante meter heeft. En als je dat bij elkaar optelt, dan kom je tot 2000 vierkante meter. Maar niet als 1 plus 1 2 is. Dit is duidelijk dus natuurlijk, geeft aan dat dit niet klopt. Ik bedoel, ik kom op 1900, voor degene die niet heeft meegerekend. Dus 100 meter, vierkante meter, is gewoon weg of onbekend. Nou, dat geeft dus alleen maar verdere onduidelijkheid. En geeft ook misschien een beetje aan eigenlijk hoe er met de materie omgegaan wordt. Kijk ik naar het laatste onderdeel. Ik sla dan een heleboel over. Maar ik vond het eigenlijk het laatste vond ik ook toch wel significant. En dat gaat over het aantal parkeerplekken. En de vergoeding die er tegenover staat. De parkeerplekken, de norm die hier aangegeven wordt in het stuk, is 25 vierkante meter per parkeerplek. Ofwel 4 parkeerplekken per 100 vierkante meter winkeloppervlak. Er is 1500 vierkante meter winkeloppervlak. En het sommetje is dan vrij eenvoudig. Dan worden dat 60 parkeerplaatsen. Als het 60 parkeerplaatsen nodig zijn voor die winkels. En er komt een vergoeding voor het onrendabele deel. En dan laat ik even los van hoe dat berekend is. Dat ga ik even niet zo verder op in. Maar dat is 20.000 euro voor het onrendabele deel. Over een looptijd van 50 jaar. Dat wordt gecapitaliseerd in één bedrag. Doe ik 60 parkeerplaatsen keer 20.000 euro, kom ik op 1,2 miljoen. Dit staat in schril contrast met het bedrag van 372.000 euro wat wij kunnen. Ik heb die twee dingen genomen omdat het toch wel hele, heel duidelijke zaken zijn waarvan we zeggen, nou, dit klopt echt niet. En wij willen dan ook verzoeken aan het college om dit stuk terug te nemen en dan opnieuw te bekijken. En dat zeker in samenhang met het volgende agendapunt, waarbij er een duidelijke adviestaak komt van een derde. Wat willen wij op korte termijn toch bespreken? Dat is de wijze waarop een grondprijs berekend wordt. Zoals het nu gedaan is, is het, er wordt een overzichtje gemaakt van investeringen en opbrengsten. En dat resulteert in een grondprijs als variabele. Normaal zou je zeggen dat is dan het risico van de projectontwikkelaar. Nee, die 1,4 miljoen van die projectontwikkelaar die blijft gewoon overeind. Er blijkt opeens meer gebouwd moeten worden. Ik ga er maar niet verder op in, want laat dat deskundige maar uitmaken. Maar opeens is de boel, er wordt meer gebouwd en dat zou dan hogere kosten met zich meebrengen. En in plaats van 780.000 euro, zoals eerst aangegeven was door Zadeloof, die komt later, dus 3 maanden later eigenlijk met het verhaal van, nee, het valt toch een beetje tegen, het wordt de helft. Of nog minder dan dat. Zo'n wijze van berekenen, als je dat al meegaat met zo'n projectontwikkelaar, een beetje slimme projectontwikkelaar, die zorgt gewoon dat er bijna niks geld over is aan zo'n exploitatieberekening. Ik vind dat wij ons helemaal ook niet moeten richten op zo'n exploitatierekening. Ik vind dat zou je eenmalig, als je een gezamenlijk iets ontwikkelt, dan leent het zich ervoor. Maar wij ontwikkelen niks gezamenlijk. Wij verkopen gewoon een stuk grond. De grondprijs die wij nu ontvangen voor het deel van ons terrein is ongeveer 911 gulden per vierkante euro per vierkante meter. Ja, dat is net welke, als ik het aantal vierkante meters hanteer wat hier weer staat. Overigens, dit aantal vierkante meters wat nu aangegeven wordt, dat is ook weer dus in tegenstelling met het raadsbesluit wat we nemen. Dus dat kan ook niet. Het kan niet zijn dat dit aantal vierkante meters juist is, want is het raadsvoorstel onjuist. Nou ja, 945. Ik heb mij laten vertellen dat op een A-locatie, als je nagenoeg 100% mag bouwen, dan is het zeker meer dan een dubbele waard. Dan praat je meer in orde van grootte van 2000 euro per vierkante meter. Op zich, laat ik zo zeggen, is hier overheen te komen ten aanzien van dit project. Alleen, als we nu het parkeeronderzoek gaan zien, daar moeten 428 parkeerplaatsen gerealiseerd worden wegens uitbreiding van het winkelareaal. Als we 1000 euro per 428, als je dus dat maal 25 vierkante meter doet, als het extrapoleer ik eventjes, dan gaan we 10.000 vierkante meter winkelareaal bijbouwen. Ja, of dat allemaal juist is, weet ik niet, maar ik ga ervan uit dat we goede getallen krijgen. En dat is in de presentatie van de parkeernota. Dus 10.000 vierkante meter. Als we 1000 euro tekort komen per vierkante meter en de andere projectontwikkelaars beroepen zich op de prijs die we nu afmaken, dan missen we straks een bedrag van 10 miljoen. En ik vind dat heel essentieel. Ik vind dat we daar goed over na moeten denken. Dit geeft absoluut precedenten. Een ander punt wat van belang is, waar we het ook binnenkort over moeten hebben als raad, dat is de berekening van de bijdrage voor het parkeerfonds. Zoals het nu is, wordt er gesteld, vanuit die berekeningen kan je ongeveer zien dat 40.000 euro de stichtingskosten zijn en 20.000 euro het niet rendabele deel. En dat krijg je dan bijgedragen. Er is een parkeergebeuren in ontwikkeling, dat staat ook bij de stukken. En ik vind dat we daar ons eerst maar eens een keer aan moeten richten, van hoe dat ligt. Nu is het zo dat er moeten 500.000 vanwege het verlies van een aantal parkeervakken, 500 parkeerplaatsen gekomen. Dat is een investering dus van 20 miljoen. Maar het onrendabele deel is 10 miljoen. En het is de vraag, als je dat 5% rente neemt en 2% afschrijving, of wij dat wel kunnen opbrengen, 1,4 miljoen in het eerste jaar, omdat je dan de volle afschrijving nog hebt. We moeten daar duidelijk over gaan praten, want straks komen ook de andere zaken die de projectontwikkelaars naar voren brengen, andere projecten. En ik denk dat wij daar een modus voor moeten hebben, dat het aan het college dan overbrengen van zo willen we het hebben. En dan kan daar een overleg over gepleegd worden. Een ander punt waar we het binnen de raad over moeten hebben, dat is het verrekenen van aantallen sociale woningbouw. Nu wordt aangegeven dat het bestemmingsplan een x-aantal woningen toelaat. En die worden dan afgetrokken aan de sleutel. Ja, ik vind dat niet juist. Maar daar moeten we als raad met z'n allen over praten. Ik kan me indenken, zo is het ook hier bij Elkshoven gebeurd, dat de bestaande bebouwing, dat dat afgetrokken wordt, als dat al of niet sociale woningbouw is, dan ga je dat verrekenen. Maar of je dat aan het bestemmingsplan kan koppelen, daar durf ik vraagtekens achter te stellen, maar het is aan de raad om dat aan te geven. Het laatste punt waar we het over moeten hebben, dat is over hoe we het Fonds Sociale Bouw, hoe we daarmee omgaan. Mogen de ondernemers dat gaan verhandelen? Ik stel daar toch wel duidelijke kanttekeningen bij. Ik vind dat dat niet kan. Ik vind dat we hebben daar een fonds voor. Er wordt in gestort en er kan dus van uitgenomen worden. Er kunnen ook projectontwikkelaars dan, zoals nu het voorstel is, dat het bij de oude Dancing Palermo, ja. De oude Dancing, dat daar de sociale woningbouw komt. Nou, als wij dat dan doorsluizen, daar een bedrag van, na realisatie, na oplevering, dan heb je ook zekerheid dat het ook gerealiseerd is. Dat vind ik een goede zaak, daar dient dat fonds ook voor. En ook zoals de heer Ooyevaar al eens gevraagd heeft van de hoogte van het fonds. Ik denk dat we daar ook eens een keer een eenstemmige standpunt in moeten nemen. Nu is het 80.000 euro, heb ik begrepen, en dat is natuurlijk nogal aan de forse kant. Hoe nu om te gaan met het verzoek van de projectontwikkelaar om te gaan bouwen? En dat willen wij dus niet in de weg lopen, laat ik zo zeggen. Want eer wij die andere vragen hebben opgelost, dan ja, daar kan je eigenlijk een ondernemer niet op laten wachten. Zeker in deze economische tijd. En ja, wij zien daar ook graag een nieuw gebouw wat bij de entree van het echte centrum. Wat er stralend uit ziet. En die verwachting hebben we gezien de tekeningen. Wel is noodzakelijk dat er misschien dat er een via een driepartijen systeem, dus allebei een makelaar en dan één makelaar als derde en zo die grondprijzen gaat bepalen. Dat zou misschien een oplossing zijn. Ten aanzien van het parkeren. De projectontwikkelaar heeft duidelijk geen trek in het parkeren op te lossen. Dus die zegt, hier heb je geld. En op deze manier, zeker voor dat bedrag, denk ik, ja, dan zijn ze er mooi vanaf. Ik denk dat het technisch heel goed mogelijk is om twee lagen in de parkeerkelder te maken. Dat is helemaal geen enkel probleem. Overigens, twee lagen parkeergarage onder een gebouw is goedkoper dan dat je het sec ergens onder de grond doet vanwege het opdrijven. Er komt een tegengewicht op, dus en je hebt de hele kolommenstructuur en relatief bouw je dan een goedkope parkeergarage. En ik zou zeggen, nou, laat de verplichting naar een parkeerkelder nog naar beneden. Dan kom je dus op nog eens 48 parkeerplaatsen. En dat is precies genoeg, want je hebt eigenlijk nog 47, zoals ik nu uitgerekend heb, nodig. Dus dan is dat parkeerprobleem voor deze ondernemer helemaal opgelost. En ik zou willen voorstellen dat gewoon het geld ten aanzien van die sociale woningbouw, dat dat gewoon gestort gaat worden en dat dat weer brekend gaat worden. Tot zover.
Dank u wel voor dit uitgebreide exposé, de heer Roem.
Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie is blij dat er voortgang zit in het perceel plein 31 tot en met 35. Het is een ware puist bij de entree van Bergen. En ja, we zijn dus blij dat daar nu eindelijk iets aan gedaan wordt en dat er iets heel moois in de plaats komt. We sluiten ten dele aan bij het exposé van de heer Bijl als het gaat om de dubbelzinnigheden die hij net benoemde. Het vraagstuk sociaal vind ik op dit moment hier niet echt op zijn plaats. Daar moeten we een keer apart in een commissievergadering over praten en agenderen. Wat betreft de twee parkeerlagen waar meneer Bijl het over heeft. Volgens mij hebben wij destijds in een algemene bijeenkomst over de herstructurering van Bergen Centrum van meneer Trompert vernomen dat het gelet op veiligheidsrisico's niet mogelijk is om twee lagen onder de grond te bouwen en dat dat sowieso beperkt moet blijven tot één laag. Althans, dat is wat ik destijds heb meegenomen van de bijeenkomst in de Ruïnekerk.
De vest.
Ja, maar goed, ik kijk nu even naar de situatie hier in Bergen en de grondsamenstelling, et cetera, et cetera. Dus ik ga nu niet verder in op die technische details, maar dat is mij destijds medegedeeld volgens mij in de Ruïnekerk. Dus dat even ten aanzien van die parkeerlagen. Ja, en wij hebben de vragen en ook de antwoorden op de vragen die meneer Bijl heeft gesteld als zodanig niet ontvangen. Dus misschien dat we die naderhand nog even digitaal via de e-mail kunnen krijgen. Zodat we er eventueel in de raad nog op terug kunnen komen. Maar in principe een goed stuk. En ja, we gaan ook gewoon mee met het college in deze.
Dank u wel, de heer Hietbrink.
Ja, we zijn ook blij dat er voortgang is, maar we delen wel de mening van meneer Bijl dat het stuk in ieder geval voor ons volstrekt onleesbaar was. Dus we sluiten ons ook aan bij zijn verzoek om het stuk te verdagen en op een later moment nog een keer te bespreken. Ik zal een paar vragen, ik heb wel de vragen van meneer Bijl gezien, niet de antwoorden op de vragen, dus mogelijk dat die al deels beantwoord zijn, maar ik haal er toch een paar dingen even uit. Wat ons als allereerst opviel is dat er heel veel licht zit tussen zeg maar het raadsvoorstel en het stuk van DTZ Zadelhof. Hè. Zijn er dan 48 of 48 parkeerplaatsen? En er zitten meer van dat soort discrepanties in. Zijn het nou 23 of 21 woningen? Er zal vast wel een verklaring voor zijn, maar die blijkt in ieder geval niet uit de stukken zelf. Dus dat maakt het lezen wat lastig. En er zitten een aantal keuzes in die wij in ieder geval volstrekt niet kunnen volgen. Bijvoorbeeld als het gaat over volkshuisvestingsbeleid. Er wordt eerst gezegd, er zouden nu 7 woningen gebouwd mogen worden. Dus die kunnen we van de 23 aftrekken. Dan komen we op 16. Daarna volgt er nog een andere ingewikkelde rekensom. En dan komen we toch aan ons percentage sociale woningbouw. Nou, wij vinden dat wel heel erg, het lijkt een beetje op naar je toe rekenen, zal ik maar zeggen. Want die 7 woningen die er dan gebouwd zouden mogen worden, vallen die ook niet weer onder het percentage 30-70. Die 2 woningen die dan bij Palermo komen als compensatie, wat gebeurt er dan met die andere 9 appartementen bij Palermo? Zit daar dan weer het percentage 30-70 op? Dat staat er allemaal niet in. Nou ja, onduidelijkheid troef wat ons betreft. En het lijkt ons dat dat soort punten gewoon eerst duidelijker moet zijn voordat we überhaupt een besluit kunnen gaan nemen over het stuk. Dan zaten wij met dezelfde vragen over de ontwikkelwaarde en wat het de gemeente zou moeten opleveren. Er staat inderdaad een bedrag van €780.000. En er wordt een bedrag genoemd van €372.000. Dus voor ons ook niet duidelijk. En als laatste, maar dat is meer een discussiepunt, dat is ons wel duidelijk, maar we vragen ons af waarom het college daarvoor kiest. Er staat die €372.000, die schrijven we toe naar de algemene reserve. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat we dat als dekking moeten zien voor eventuele toekomstige tekorten. En mijn vraag is dan, waarom stop je het dan in de algemene reserve en niet in het fonds? Of in ieder geval, zodat je ook weet wat je hebt weggezet. En waarom doe je dat in dit geval wel? Dus waarom oormerk je dat soort gelden in dit geval wel en in andere gevallen niet? Dat zijn mijn vragen en opmerkingen voor de eerste termijn.
Dank u wel, de heer Van Huisstede.
Ja, voorzitter. Naar al deze verhalen is er voor mij niet zo gek veel meer over te vragen. Maar toch even dat stukje over de sociale woningbouw. Want daar heb ik toch op zitten puzzelen. En mijn vorige sprekers zeiden ook al, die kwamen er niet uit. Ik heb in de kantlijn zoiets geschreven als marchanderen. Ik vond het een beetje naar je toe rekenen. Ook zinnen van wij achten deze verdeling uit het oogpunt van volkshuisvesting akkoord. Nou, dat was echt voor mij een zin waarvan ik dacht van nou, daar ben ik echt absoluut niet mee eens. Ik ben heel benieuwd wat er straks gaat komen. En dan heb ik het gehad over memo's die van de gemeente komen, of van het college komen. Naar het memo over gerealiseerde sociale woningbouw in verhouding tot wat er nog meer, wat er niet sociaal gebouwd is, laat ik het zo maar zeggen. Want als ik dat zo'n stukje zie, dan heb ik er niet zo gek veel vertrouwen in dat het altijd helemaal goed gaat. Dat die 30% er ook echt komt. En het standpunt van de Partij van de Arbeid was dat het misschien wel wat meer mocht zijn. Liever wat meer dan wat minder. En ik heb er een beetje een hard hoofd in als ik dit soort berekeningen en voor mij heel onlogische redenaties zie of dat allemaal goed komt. Dat was even mijn bijdrage.
Goed, dank u wel, de heer Oiva.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Niet zo lang geleden stond er in de krant dat heel veel gemeenten eigenlijk een sta in de weg zijn voor het op gang brengen van bouwstroom. Het ligt niet aan de gemeenteraad bijvoorbeeld van Bergen om zich te verdiepen in de krochten van becijferingen, waarvan wij dus hier allemaal een voorbeeld hebben gezien. Dus dat zullen we ook niet vanavond doen. We kijken in eerste instantie naar de opbrengst, €372.414.20. En dan denken we dat we er zijn. En dan staat er heel deftig achter. En dat gaan we dus straks toevoegen aan onze algemene middelen. Maar men vergeet natuurlijk dat daar vroeger een tankstation gestaan heeft. Er is een redelijke, omdat het een beetje ons kent ons situatie was in het verleden daar. Er is een redelijke, door GP Groot, sanering op uitgevoerd. Maar nog lang niet helemaal voldoende. Die sanering komt voor rekening van de gemeente. Want zij biedt bijvoorbeeld stukjes grond aan waar het ook hier om gaat. Hoeveel is dat? Om hoeveel gaat dat? Gaat het om een ton, 2 ton of 372.000? Ik weet het niet. Want daar houden we helemaal niks over. Dus die vervuilde grond. Nou, daarnaast wil ik als vertegenwoordiger van mijn fractie wel eens weten waarom de gemeente, er zal best wel een goede verklaring voor zijn hoor, terwijl om de hoek de expertise is. Er is geen enkel raadslid die zijn hand omhoog hoeft te steken dat hij taxateur is. Gaan we ook niet doen. Maar om de hoek lopen mensen die gemakkelijk kunnen uitrekenen wat op een A-locatie, 1 vierkante meter grond, door de gemeente kan worden gevraagd. We krijgen nu een ongelooflijk verhaal van DTZ uit Amsterdam. Die jongens komen dus net als bij heel veel dingen. Met een ongelooflijk verhaal waarvan we denken, ja, dat is inderdaad waar, dat weten we allemaal wel. Maar ik weet niet wat DTZ de gemeente in rekening heeft gebracht voor dit rapport. Het moet kennelijk iets zijn met 3 nullen. Dat kan niet missen, want er staan 3 prachtige handtekeningen onder. Of 2, hoeveel zijn het er? Met schitterende titels eronder. En ik denk dus dat wij als raad een beetje naïef zijn geweest. Want laten we nou maar wel zijn. Er draait al jaren geen enkele bouwkraan, behalve dan met de brede school, tegen een godsvermogen. Draait geen enkele bouwkraan in Bergen. Het verhaal, de historie rondom dit Texaco gebouw, vind ik zelf, en namens mijn fractie zeg ik dat maar, bedroevend. Niet voor niks heeft de vorige eigenaar, want nu is het Botbouw, die dus de ondernemer die dit verhaal dus nu oppakt. Maar hoe komt Botbouw nou aan dit verhaal? Omdat de vorige eigenaar het spuugzat was dat hij van de ene vergadering naar de volgende vergadering werd gesleept. De discussie, meneer Bijl, die noemde, met collega Bijl noemde van deel. Discussie over bijvoorbeeld het bijdrage leveren aan een sociaal fonds. Heeft allemaal weer zand in de motor gegooid. Er zijn nog 3 bedrijven die op het ogenblik in de pijplijn zitten. Dat is een bouwbedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de Molenkrochtlaan. Daar verschijnen nu op het ogenblik caravans. Want het bedrijf is zo ver en zegt, nou ja, wat moet ik ermee? Zet er maar caravans neer. In een woonbuurt. De haaf, Heijmans, die heeft de wind nu tegen. Die gaat nog net niet failliet, houdt aan maar op. Daar ligt ook de troffel in de bak. Er loopt al een hele tijd een proces rondom het Wapen van Bergen. Daar schijnt iets door de eigenaar nog gewild te hebben. En dat is nu 10 jaar lang door de gemeente geweigerd. Er zal ook wel weer een goed verhaal achter zitten. En dan zijn we nu bij Texaco. En in armoede heeft de eigenaar gezegd tegen de aannemer, neem jij het zaakje, maar ik hoor het wel. Ze hebben ook bindende afspraken met elkaar gemaakt, heb ik begrepen. Dat als de zaak is opgeleverd, dat kan nog wel een paar jaar duren, dan komt de vorige eigenaar nog even in beeld voor eventueel wat hand- en spandiensten voor verkoop of voor aankoop van spullen. Nou, wat ik hier eigenlijk alleen maar wil zeggen is dat het eigenlijk zo is dat de gemeente Bergen de laatste jaren de indruk wekt, ga ik het daar maar op houden, dat wij de mensen die willen bouwen en ook de mensen die willen wonen eigenlijk niet helpen, maar door allerlei oorzaken, zoals dit nu ook het geval is, niet ten dienste zijn. Daar zijn we toch voor als gemeente. Want als wij dus de 372.000
euro... Mag ik even interromperen, voorzitter?
Op een gegeven ogenblik. Als wij de 372.000 euro inderdaad kunnen vangen, vraag ik mij dus af, is dan de prijsstelling die uiteindelijk eruit moet komen zo groot, zo goed, dat daar snel, zeg maar, met inwoners over kan worden gesproken. Ik vermoed dat dat niet zo is.
En meneer, wilt u toch
bijvoorbeeld van Bergen.
Wilt u tot een concrete vraagstelling komen over het stuk?
Nou, dus anders worden nogmaals, mevrouw de voorzitter, wij gaan niet in op de becijferingen. Ik vind dat het allemaal een beetje overdun is. Het gaat maar om een aantal vierkante meter grond die best van een prijskaartje kunnen worden voorzien. Houden we een heleboel geld in ons zak, kunnen we dat bedrag van 372.000 inderdaad misschien wel halen, ik weet het niet. Maar wat mijn fractie betreft, ik ben het wel eens met meneer Bijl dat hij dus zegt van, ik wil nog wel eens een paar extra informaties hebben. En mijn fractie zegt dan, ik wil iets weten over die vervaalde grond, ik wil het taxatiebedrag weten. En hoe verder brengt deze becijfering die er nu op tafel ligt, deze bouwstroom ook werkelijk op gang. Als het verhaal is dat we daarna weer naar de onderhandelingstafel gaan en zeggen, ja, het is toch een beetje te veel voor het goede, dan is mijn fractie van mening dat we toch terug naar moeten.
Voorzitter. Ja, de heer Roem wilde nog even reageren.
Ja, ik wil nog even reageren op het feit dat de gemeente de bouwstroom als zodanig zou tegenwerken. U noemt het Wapen van Bergen. Ja, ik breek dan toch even een lans voor meneer Stam in deze. Want de eigenaar van het Wapen van Bergen is uitermate goed bediend en wat heet maximaal bediend. En wil nu meer dan de maximale vergunning toelaat. En ja, dan op een bepaald moment is het ook gewoon einde verhaal, einde oefening. En dat vind ik ook dat je als gemeente...
Maar u staat erom bekend dat u het opneemt voor de ondernemers. Als u een onderneming hebt tegenover die troep in de Breelaan, dan denk ik dat u er goed aan doet om toch als gemeenteraadslid, samen met andere raadsleden en eventueel de wethouder erbij, want die spaar ik ook wel, hou me de goede, maar dat er dan toch eens aan tafel gaan zitten van gaan we nou nog 10 jaar zo verder, want dit loopt al vanaf 1999.
Wij zijn er voor ondernemers, voor inwoners, we zijn er voor iedereen als VVD. Maar op een bepaald moment is het ook goed dat een gemeente, een overheid, een bestuursapparaat kaders stelt. En deze meneer wil blijkbaar meer dan de kaders. En dan moet je ook als overheid je rug recht houden. Zo is het.
En ik ben een beetje dramatisch ingesteld. En wat dat betreft wel voor elkaar over de voeten.
Wat dat betreft,
ik vind dat er dan gesproken wordt met elkaar.
Ik wil graag dit
Ik
gesprek.
Denk dat dat voldoende gebeurt. En ook voldoende Eindigen. Gebeurd is. Ik ken de situatie, ik ken het dossier. Wat dat betreft denk ik dat het college in dit geval niets te verwijten valt. Daar wil ik maar even laten, voorzitter.
Mag ik, voorzitter? Ja, mag ik nog even vragen stellen, meneer Ooyevaar? Want ik luister, maar ik snap niet helemaal welke kant hier nou opgaat. Want aan de ene kant zegt u, de gemeente Bergen maakt het ondernemers, projectontwikkelaars te moeilijk. Met allerlei bijkomende eisen en verandering van plannen en dergelijke. Betekent dat dus dat u nu eigenlijk... Maar u zegt ook, ik ga weer mee met het verhaal van meneer Bijl. En meneer Bijl is uiterst kritisch als het gaat over de opbrengst, de verwachte opbrengst. Hoe ziet u dat... Dus u betekent het verhaal van meneer Bijl steunt u. Dus u zegt eigenlijk, twijfelt u nou wel of twijfelt u nou niet bijvoorbeeld aan het geprojecteerde bedrag wat er nu staat als opbrengst voor die 400 vierkante meter. Ik had elke keer, gaat u naar die kant op, of wat is nou precies de,
Eén ding. Dat wij in de laatste jaren, pak hem bij de laatste 6 jaren, even los van de brede school, eigenlijk niks presteren. We praten al de voering uit de keel. We weten allemaal dat nu de Texaco de spinnenkop is van een heleboel bedrijven die allemaal zitten te kijken van, hoe loopt het daar af? Wat moeten die betalen? Wat moet ik dan betalen? Kan ik onderhandelen? Er wordt een enorm spel op tafel gegooid. Misschien niet ten onrechte, daar ga ik niet over. Ik ben geen taxateur. Ik weet het niet. Maar het hele verhaal rondom wat Zadelhof hier op tafel gooit, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ik ben een pragmatisch ingesteld raadslid.
En hoeveel...
In 1999, 10 jaar geleden, lag het verhaal van van het Wapen van Bergen al op tafel. Er waren nog een paar kleine dingen te doen. En toen zei de ontwikkelaar, misschien mag ik er nog wel achter iets bij doen. Nou, dat heeft hij dan uiteindelijk gedaan. En dat betekent dus dat we 10 jaar lang een enorm verhaal hebben. En ik neem het op
Wilt
voor de
mensen. Wilt u afronden?
Maar nog even het pragmatisch zijn. U noemt het pragmatisch, maar ik vind ook... je zou kunnen zeggen, je bent gevoelig voor... een soort chantage, want toch even een stapje verder gaan. Nee, nou goed, dat klinkt dan weer, dat is ook goed, ik neem dat terug. Maar ik snap niet, vindt u dat bedrag nou acceptabel of niet? Want u zegt zelf, het is het... Die steunt u.
Nou ja, daar kan ik best een denkbeeld op
maken. Ja, en die gaan vooral, een groot gedeelte van die vragen gaan over de hoogte van het bedrag wat er nu staat. En u zegt... Ik vind het eigenlijk allemaal onzin, zo'n Zadelhof, dat hadden we in de buurt, dat is allemaal prima, maar bent u nou, u twijfelt dus ook aan de hoogte van het bedrag?
Ja.
Nou, hè? En de rekenmethode. Oké.
Okay. Ik wil graag deze discussie in de eerste ronde beëindigen en de heer Stam zal hopelijk licht in de duisternissen. Nou, één spreker per fractie, hè? De heer De Jong?
Ja, voorzitter, voordat de heer Stam antwoord geeft, wil ik toch ook wel even duidelijk aangeven dat ik de standpunten en opmerkingen van de meeste sprekers voor mij kan delen. En dat ik ook eigenlijk wel aandring op het geschrevene nog eens tegen het licht te houden. Want hier zitten te veel verborgen afspraken of besluiten in. En daar moeten we eerst maar eens over praten voordat dat... afgezegeld kan worden. Ik ben dus van oordeel dat het niet een echt of een goed stuk is.
Goed, dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Stam.
Ik wil even 1 minuutje even iets overleggen met de medewerker.
Heel ja, is goed. We schorsen even. Weer. Dames en heren, ik verzoek u plaats te nemen en de wethouder gaat antwoorden.
Ja, dank u wel. Afgelopen dagen deze commissie gingen voorbereiden. Wij hebben deze stukken ruim voor de zomer hebben we ze gemaakt. Toen moest bij ons ook het hele dossier weer even naar de voorste hersenklap gehaald worden. Want het is een uitermate gecompliceerd verhaal geworden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er commissieleden zijn die zeggen van... met dit stuk kan ik door de bomen het bos niet meer zien. En dat een heleboel vragen oproept, kan ik me ook voorstellen. Maar ik ben wel van mening dat er een aantal commissieleden zijn die daaraan meteen... op het moment dat ze nog vragen hebben... meteen conclusies aan verbinden, terwijl ze wellicht nog niet door die bomen het bos zien en de antwoorden op de vragen exact weten. Dus wacht dan even met conclusies, want als ik dan van de diverse commissieleden de conclusies hoor, dan worden ze van verschillende kanten aangevlogen en hebben ze totaal verschillende effecten op de uitkomsten van hetgeen er staat. Als het gaat om... Bijvoorbeeld klopt die sociale woningbouw wel, moet er meer sociale woningbouw in. Ga je daar dan aan tornen, dan weet je wat het met voor de opbrengsten gaat betekenen. En daar was ik even fel naar de heer Ooyevaar, maar ik heb hem verkeerd begrepen. Het element van hoe zit dit plan nu in de buurt. De gesprekken met de buurt hebben geleid tot nogal wat aanpassingen in het plan, die vervolgens ook zijn consequenties hebben in de kostenzaak. Ik denk dat er tussen het college en een aantal commissieleden die iets zeggen over die grondprijsbenadering een vrij fundamenteel verschil van inzicht zit over hoe je dit doet. En op het moment dat je het over het uitgangspunt niet eens bent en je gaat dan allebei redeneren, dan praat je volledig langs elkaar heen. We zijn hier uitgegaan van een residuele benadering. Residuele grondprijsbenadering. En dat is een hele normale benadering in Nederland. Er werd even gesuggereerd dat het niet zou deugen, dat dat niet klopt. Residuele grondprijsbenadering gaat uit van inbreng van grond door partijen en vervolgens opbrengstvoorspelling en kostenvoorspelling. Daar gaat dat vanuit. Dat is het rapport wat DTZ hier heeft neergelegd. Dat is een uitgangspunt vervolgens voor de discussie. De taxateur die dat via die methodiek doet, die legt zijn eigen normen erop voor wat betreft kostenberekening en opbrengsten. Dat is dan een uitgangspunt voor de gesprekken die je met de ontwikkelaar gaat voeren. Die voer je samen op dat moment.
dan leidt dat tot verschillen. Dan is het ene element neem je wel mee, het andere element neem je niet mee. Dat is onderhandeling. Dan kun je niet meer aan het eind zeggen van ja, nou ja, dat taxatierapport, dat is nu helemaal uit beeld verdwenen. Ik ga maar even taxeren op basis van vierkante meterprijs en grondprijzen. En dan vraag ik iemand en die maakt dan een prijs. Nee, je zegt van tevoren tegen elkaar. Je gaat uit van de residuele benadering. Wordt het uitgangspunt, het begin, zeg maar, de beginstelling wordt geformuleerd door een taxatie. En dan heb je een zeer professioneel bedrijf nodig om een dergelijke taxatie te doen. Een DTZ is wat dat er gaat, een zeer professioneel bedrijf, heeft geen bindingen bij onze gemeente. Het is de eerste fase in het plein, zeg maar, waar we dit nu doen, de eerste stapje op zetten. En dus moet je, je zeg maar, ook qua taxatie, prijs, uitgangspunt, moet je iemand hebben die helemaal geen rol speelt. Dat is een van de belangrijke redenen waarom we naar dit bedrijf gegaan zijn. En net even in de korte schorsing. Ja, in zo'n taxatierapport zit ook knip- en plakwerk. Dat zit in elk taxatierapport. Als ik mijn huis laat taxeren, zit er ook knip- en plakwerk in. Maar het gaat juist om het uitgangspunt, residuele benadering. Dat betekent, bepaal het aantal vierkante meters. Maak op basis daarvan een verdeelsleutel. Aan de ene kant kosten en aan de andere kant zitten dan de opbrengsten. En dan kom je tot een bedrag. En nogmaals, dat is een uitgangspunt wat in ontwikkeling heel normaal is. Heel normaal. Sterker nog, dat we vanmiddag nog even het gesprek hadden om de vragen zoals die gesteld zijn door te lopen, werd mij aangegeven dat nagenoeg alle projecten als deze op deze manier gaan. En dat is een hele andere redeneringswijze als dat wij een taxatie laten doen en zeggen van nou, het zijn 400 vierkante meter, zoveel per meter, dat is de prijs. Want ondertussen brengen wij wel alle eisen in het programma. Wij zijn degene geweest, de ontwikkelaar, die op basis van gesprekken met de buurt en de bredere omgeving wijzigingen in het bouwplan hebben aangebracht, die tot zeer grote kostenverhogingen hebben geleid, splitsing in het gebouw. Wij zijn degene geweest die daar gekomen zijn met eisen op het gebied van sociale woningbouw. Dat zijn eisen die direct ingrijpen in de kosten en opbrengstenstrepen die getrokken moeten worden. Wij zijn degene geweest die eisen stellen op het gebied van parkeren. Gebruiken we wel de CROW-normen voor, maar, en daar heeft de heer Bijl heeft daar echt gelijk in, dat is een verschrikkelijk ingewikkeld verhaal. Daar hebben we ook het langste over zitten wikken en wegen hoe we dit moesten aanpakken in dit verhaal. Want ook hiermee preluderen we, en voor mij was, ik weet niet precies wie dat net zei, preluderen we op de andere stappen die we ook gaan zetten op het plein. Want we zien zeg maar het hele gebied wel als één geheel. Het betekent dus, dat als er vanuit de commissie mensen zijn die zeggen, ik voel me niet helemaal zeker in de gevoerde redeneringen over de berekeningen hier, dan raad ik u aan, of dan stel ik u voor, om met ons om tafel te zitten, dan kunnen we het u precies uitleggen. Dat hebben wij vanmiddag ook gedaan en ik heb er vorige week ook naar gekeken. Hoe zit het nou in elkaar? Maar laten we er ook met elkaar even afspreken dat je dan nu niet alvast conclusies trekt dat het niet deugt. Want dat gaat wel twee stappen te snel. Want we hebben hier maar een paar jaar aan gewerkt en we hebben adviseurs ingehuurd die ook verstand van zaken hebben. Dus laten we dat dan met elkaar leggen. En dan kun je daarna best van mening blijven verschillen hoor. Dat je vindt, je moet wel een vierkante meterprijs en alle risico's bij de ondernemer leggen. Wij komen met aanpassingen die we nodig vinden aan het gebouw, sociale woningbouw en parkeren. Allemaal voor ondernemer. Maar als we in de huidige fase, in de afgelopen twee jaar, die redenatie hadden toegepast, was er nu geen bouwplan geweest. Want laten we wel wezen, het is een van de weinige bouwplannen die in de huidige economische situatie nu wel doorgaat. Want daar hebben we overeenstemmingen over bereikt. Wij konden op deze manier konden we ook aanpassingen in het gebouw doen. Konden we afspraken maken met de buurt. We wisten dat het kostenverhoging zou leiden en we waren er precies bij. We wisten hoe het ging. Ik geef u dat mee. Ik stel dus voor dat we op korte termijn zo'n sessie beleggen met onze externe adviseur erbij. En dan kunnen we goed kijken hoe dit is opgebouwd. En dan kunnen we dan het debat met elkaar voeren of deze methodiek wel of niet klopt. En wat mij betreft, ik ben er nu twee jaar mee bezig geweest. Maar wat mij betreft klopt deze methodiek. Met betrekking tot parkeren kunnen we dat dan ook meenemen. De heer Bijl vliegt het aan, vergeef me even het woord, daar bedoel ik niks denigrerend mee, maar dat is een redenatieroute bedoel ik daarmee. Van je neemt even een paar vierkante meter, je noemt de prijs en gaat even uit van onrendabele toppen. Hier zit een heel verhaal achter van Wat is het parkeren nodig? Wat is nu qua parkeren al voorzien op basis van het bestaande gebouw? Kun je er aftrekken? Welk deel van die parkeerplaats is openbaar? Welk deel van die parkeerplaatsen is in principe privé? En hoe ga je daarmee om? Een van de geluiden die we nadrukkelijk van de buurt gehoord hebben, en volgens mij is die ook in een eerdere fase in de raadscommissie gezegd, is dat deze parkeergarage hier op deze plek, met die ingang daar aan de dreef, niet openbaar mocht worden. Nou, dan heb je te maken met ingewikkelde berekeningen, waar komt nu welke parkeerplaats? Er is in de eerdere fase afgesproken, ik weet niet wie daaraan refereerde, geen twee lagen. Dat is al, zeg maar, voor mij, als ik goed heb, anderhalf jaar geleden is dat als een stelling gezegd. En daar hebben we, dat is volgens mij zelfs in de raad vastgesteld. Bij de herijking van het oude masterplan is dat gezegd. Voor mij anderhalf jaar geleden. Dus daar zijn we mee verder gegaan. En dan kun je niet terugkomen in een latere fase, want dan leidt dat tot enige zwabberen. Ook voor wat betreft het parkeren, want daar hebben we in het college ook het langst mee gestoeid, hoe we daarmee om moesten gaan. Stel ik voor dat we dan om tafel gaan zitten en dan kunt u precies de staartjes die wij in het college hebben gezien van hoeveel parkeerplekken zijn er nu, waarom is welke prijs daarvoor gebruikt. Daar zit een verschrikkelijk logische redenering onder en wat mij betreft klopt die. Ik kan hem hier niet op tafel, ik kan het nu geen vertellen, maar ik geef u dan op een briefje dat hij binnen 2 minuten allemaal afhaakt, want het is ingewikkeld. Nou, nemen we dan even tijd voor om met elkaar dat te bekijken. En ook ga hier er niet van uit dat het niet klopt. Voor wat betreft de sociale woningbouw, er zijn ook vragen over gesteld, en terecht. Wij hebben, zeg maar, afgesproken met elkaar 30% sociale woningbouw, en dat is even kan dat je naar de 40% gaat. Dat blijkt in de huidige tijd verschrikkelijk moeilijk voor elkaar te boksen. Het is passen en meten met de plannen hoe je dat doet. In principe is het zo dat elk plan zijn eigen sociale woningbouw binnen het plan moet genereren. Nou, dat leidt tot in het plan gewoon ook stedenbouwkundig af en toe grote problemen. En dat hebben we bijvoorbeeld ook gemerkt bij de haaf. Overigens, meneer Ooyevaar, u deed voorkomen alsof de haaf blijft steken. Volgens mij hebben we het 3 weken geleden in het college gehad. En dat komt ook hier bij u als in de commissie. Dus dat gaat door. En heeft hij ook... Nee, maar dan moet je ook niet van al zeggen dat dat ook niet lukt. Dan moet je in ieder geval zeggen van, klopt het dat het ook niet lukt? Want het wordt als een feit neergezet dat dat ook niks wordt. En dat is dus niet zo.
Mag even interrumperen, ja, meneer Ooyevaar.
Dat heb ik natuurlijk niet bedoeld te zeggen. Ik heb alleen maar bedoeld te zeggen dat iedere burger kijkt naar die bouwplekken, die bouwvlekken. En iedere burger denkt, wat duurt het in Bergen allemaal verschrikkelijk lang. Dat bedoel ik te zeggen. Ik heb niet gezegd dat daar niks komt. Alleen, ik gun u eigenlijk als wethouder van mijn part 84.000 woningen. Bij wijze van spreken dan.
Zullen we dit bewaren tot een volgend agendapunt in een andere zaal? En maar,
binnenstedelijk dan.
Dan moet echt de hoogte in je.
De wereld staat hier.
Maar bij de haaf, om op mijn verhaal terug te komen, ik denk dat we wellicht gaan met z'n tweeën draaien staan, meneer Ooyevaar. Bij de haaf is voor het eerst de redenatie toegepast. Je kunt de sociale woningbouw uit een plan halen als je de mogelijkheid hebt om een voor de kosten van de ontwikkelaar op een andere plek te doen. Dan wel, het is een financiële bijdrage, en dan kom ik wel bij het verhaal van de heer Bijl. Het wordt op een andere plek via de gemeente uitgevoerd. In dit geval staan wij daarbuiten. Zeggen we dus, hebben we tegen de projectontwikkelaar gezegd, je moet zoveel sociale woningen moet je doen. Nou, hij is in staat om er 4 binnen zijn pand te creëren, want dat leidt dan tot intern nogal wat geschuiven. Dan heb je ook weer te maken met de buitenmaten. Hij kan er 4, kan hij er binnen doen. En hij zorgt ervoor dat in een ander plan 2 extra woningen gerealiseerd gaan worden. Daar levert hij dus een financiële bijdrage. Hij krijgt pas bouwvergunning, dit verhaal. We gaan pas uiteindelijk akkoord, zeg maar, met de overeenkomst, als hij dat ook aantoont dat het zo is. Nou, daar zitten we bovenop. Volgens mij over anderhalve week is de brief daarover binnen. En dan voldoet hij dus aan zijn sociale woningbouwopgave. Even naar andere. Het lijkt... zeg maar een soort goochelen met getallen.
Als ik nou bijvoorbeeld neem een Boendemakershof. Dat wordt ook geherstructureerd in Bergen. Zitten we middenin ook, op het ogenblik ook. Is financieel ingewikkeld. Ook daar gaan we uit van wat is er nu aan bestaande sociale woningbouw. En dat moet sowieso terugkomen. Dat is een andere kant redenering, hè? Want daar is sociale woningbouw. Als men daar iets wil, moet men de sociale woningbouw, die 30% creëren, over dat wordt toegevoegd. Maar dat wat er al stond, moet sowieso terugkomen. Hier is het precies andersom. Hier staan geen woningen in het kader van sociale woningbouw, dus je moet er ook rekening mee houden. En dan redeneer je aan de andere kant. Nou, ook techniek, laat ik ook, het klopt als een zwerende vinger. Neem dat van mij aan. Je houdt dus rekening met hetgeen er is om je percentage te bepalen. Het zijn voor uw gevoel misschien dan open punten die er staan. Voor ons zijn het meer, zeg maar, uitwerkingen van de totale deal. En dan heb je een situatie met een projectontwikkelaar. Ik schrok even toen iemand zei van, ik vind het een bedroevende historie. Anderhalf jaar geleden hebben we, zeg maar, gezegd, we gaan dit project op een andere manier aanpakken. Hebben er een andere draai aan gegeven, andere medewerkers erop gezet die oplossingsgericht daarmee aan de gang gingen. Hebben daar een gesprek over gevoerd met de eigenaar en de ontwikkelaar. Gewoon met elkaar aan tafel, open kaart gespeeld. We moeten dit plan, want het is het eerste plan, of eigenlijk het tweede plan, binnen het masterplan wat we gaan uitvoeren. Je gaat met elkaar op weg, stap voor stap, en dan komt er uiteindelijk een onderhandelingsresultaat uit. En dat gaat dan op het laatst gaat het heel platvoers. De laatste onderhandelingen zijn dan inderdaad, omdat je die residuele uitgangspunten gebruikt, zijn die laatste onderhandelingen dan elkaar in de ogen kijken, en hebben we nou een deal of hebben we geen deal? Dat ging op het laatst, ging het tussen, op basis van gegevens die we dan in dat technische gesprek zullen bespreken, tussen 380.000 en zij zaten volgens mij op iets van 320.000, 325.000. Nou, dat gat moesten we nog dichtmaken. Daar ging het nog maar om. Nou, en dan is het dus het verhaal, deal sluiten met elkaar en een streep eronder zetten. Zo werken die dingen dan ook. Ik stel dus voor, voorzitter, om voor wat betreft de technische details zo spoedig mogelijk een sessie te beleggen, op basis waarvan we een aantal onduidelijkheden weg kunnen nemen. Wij kunnen op ons nemen om, zeg maar, het stuk proberen, want ik kan me daar wel echt niet zo bij voorstellen, als het ware te herformuleren. Dan moeten we maar even onderling kijken hoe we dat doen. Maar ik wil u wel met klem verzoeken om in deze met elkaar, zeg maar, snelheid te betrachten. En ik zeg met elkaar snelheid te betrachten. Want dit is een bouwplan wat we nu in Bergen zouden kunnen gaan verwezenlijken. Wij hebben de mening dat we voldoen aan de uitgangspunten zoals ze gesteld zijn. En laten we wel proberen om september daarover een besluit te nemen met elkaar. Wij gaan onze slag in de ronde werken om die tekst te redigeren. Laten we proberen begin volgende week met mensen van de techniek om tafel zitten. En natuurlijk kunnen we dan met elkaar razen wat, maar dat wel op die manier doen.
Wilt u nog even ingaan op de schone grond?
Ja, die zit in de schone
grond. Die zit in de deal?
Dat is een van de kenmerken van een residuele benadering. Oh, ja. Je maakt een optelsom van alle kosten. DTZ, de kosten van die makelaar, die zit, dat is allemaal verwerkt. Dat zit er allemaal in.
En ook de kosten van de grond?
Ja. Sanering indien nodig, zit er allemaal in. Wat in DTZ, meneer Ooyvaar, dat is nou precies wat ik bedoel. Bij DTZ staat PM en al die PM'tjes worden in onderhandelingen die dan komen, worden ze ingevuld. Dat is een residuele benadering.
Eigenlijk zegt u, DTZ zegt dat, voorspelt een hoger bedrag, maar we hebben zoveel risico's weg kunnen zetten bij de projectontwikkelaar dat daardoor de prijs naar beneden gaat.
Bijvoorbeeld, ik geef u twee voorbeelden. De eerste is de PM-post die erin staan. De bouwer is er alles aan gelegen om die PM-posten zo goed mogelijk in te vullen. Want dat heeft invloed op die residuele benadering. Dat is aan de kostenkant. Andere kant van het verhaal is, DTZ gaat uit, die heeft al tekeningen. Ik ga nu echt de detail in. Die gaat uit van een norm qua oppervlaktegebruik. Nou, vanwege het bouwplan zit dat anders in elkaar. Er zitten heel veel schuine stukken in. Er zit grote ruimte in aan galerijen en dat soort dingen die niet verkocht worden. Nou, dat soort dingen kom je dan allemaal tegen als je vervolgens
met dit rapport als uitgangspunt gaat onderhandelen. En dat zegt de ontwikkelaar dan. Nou, dan zeg ik, het klopt wel, klopt niet. Een deel wel, andere delen nemen we niet. Dat is het proces wat je ingaat.
Dus ik kan concluderen dat het zo is dat wij als gemeente later niet meer geconfronteerd worden met kosten.
Nee, wij sluiten, als de raad de verkoop goedkeurt, wordt er een exploitatieovereenkomst gesloten waarin alles is weggewerkt.
En mochten er gaandeweg toch problemen ontstaan, dan zijn die voor de projectontwikkelaar.
Dat is een beetje het effect van dit verhaal. Hier, alle posten zijn langslopen, alle problemen zijn langslopen. Wij doen niks meer. Wij hebben een deal gesloten, wij vangen geld en hij gaat bouwen. En dat is zijn probleem.
Okay, goed. Dus dan...
In dat proces is het zijn verantwoordelijkheid om die risico's in te brengen. En dan kun je toetsen of je, wat je daarvan meeneemt of niet in de onderhandeling.
De risico's zijn dus verder voor hem.
Ja.
Goed. De commissie vragen of we nog een tweede ronde doen of dat we eerst de technische uitleg afwachten en daar een datum voor afspreken en dat we de tweede ronde bewaren voor de raadsbehandeling.
Voorzitter.
Zou dat wat zijn? De heer Van Huisstede nou, en mevrouw
Kijk, we hebben natuurlijk de wethouder heeft toegezegd dat hij over twee punten wil gaan praten over dat parkeren en en die hoogte van dat bedrag of die rekenmethode.
Nee, ik zal even samenvatten. De wethouder wil praten over... de methodiek van residuale grondprijsberekening over het erg ingewikkelde parkeerprobleem. En tevens neemt hij mee de berekening sociale woningbouw. En aan de hand daarvan wordt er ook nog even gekeken naar hoe de risicobeheersing verlopen is.
Kijk even, ik zag net aan uw gezicht dat ik u niet meenam in mijn uitleg over die sociale woningbouw. Nou, dan moeten we daar even wat meer tijd voor nemen. En dat is... wat ons betreft kloppen de cijfers. Je kan dan een discussie gaan voeren of het voldoende is of niet. Maar dan moeten we wel even die techniek achter de rug hebben. Dus die nemen we er ook bij.
Maar wilt u dan meenemen dat het dus zeg maar deze techniek, maar u schuift iets door, hè? Je kunt het probleem noemen, maar je schuift het probleem door. En ik wil weten wat dat op die nieuwe locatie waar u dat dan naartoe transporteert, wat er daar gebeurt. Ja. Hè? Want, nou goed, ik ga niet...
Dat klopt. Dat klopt.
Daar komt nog nadere uitleg over. En ik denk dat het verstandig is om een datum af te spreken, ja, op welke termijn we dan intern verder uitleg krijgen over de hier gehanteerde methodes en dan de discussie verder voeren in de raad van september. En dat betekent dus...
Nee, voorzitter,
ik kan
me daar niet in vinden.
Oh. U wilt toch nog even een tweede ronde?
Nee, die tweede ronde, die hoeft nu niet. Maar we gaan niet een tweede ronde doen in de raad.
Nee. Maar dan kunt u de discussie voortzetten.
Ik heb aangegeven dat de stukken zodanig nu zijn dat ze dus helemaal in strijd soms met elkaar zijn. Zelfs de antwoorden heb ik. Dat begint al, het eerste stuk zit al een rekenfout in van 100 euro.
Maar dat kunt u dan in de...
Als ik een besluit neem op stukken die er liggen, dan neem ik een foutief besluit. Daar word ik later op afgerekend. Er moeten stukken liggen die duidelijk zijn en die ook juist zijn. En dan kunnen we een besluit nemen. Of we met de hoogte van het bedrag, laat ik het zo zeggen, mee eens zijn, ja of nee, dat is wat anders. Ik bedoel, dat kan best zijn dat dat zo blijft.
De wethouder
maar
ik vind
dat er ruimte moet komen om eventueel, als die bijeenkomst geweest is, om het stuk te herzien en het alsnog opnieuw in de commissie te brengen.
Dat heeft de wethouder...
Dit stuk is niet gereed om in de raad een besluit over te nemen.
Volgens mij heb ik daar iets over gezegd.
Het stuk dusdanig herschrijven dat het...
U wil een besluit nemen in september. Dat kan dus niet als er opnieuw een...
Kijk, u kent me. Ik zou nooit in de bevoegdheden van de raad willen treden. Maar voor mij heb ik twee dingen toegezegd. Eén, een technisch gesprek om die drie grote items goed door te lichten met elkaar. En twee, het herredigeren van het stuk op basis waarvan we een besluit kunnen nemen. En als u er al bij voorbaat van uitgaat dat ons dat niet lukt, vind ik dat jammer. Maar geef ons ook wel even de kans om dat te doen. En ik neem ook aan dat u ook vindt, want ik heb ook opmerkingen van commissieleden gehoord dat er nu een tempo gemaakt moet worden met bouwen. Nou, als nou blijkt dat het gros van de vragen weggewerkt worden en dat je dan zit op een politieke afweging. Nou, is het resultaat voor mij wel of niet voldoende? Dan is dat een raadsdebat waard. Als ons dat met elkaar niet lukt, dan gaat het naar de commissie van oktober. Maar laten we het in ieder geval proberen. Want wij en de mensen van Bergen zijn erbij gebaat om wel tempo te betrachten.
Wij willen alle medewerking geven om het zo snel mogelijk te doen. alleen moet de raad natuurlijk niet meteen beticht worden dat ze tegenwerken of zo. Als het komt dat het een maand te kort is. Nee, maar oké.
Goed, dank u wel. Dan zijn we eruit, denk ik. De heer Hietbrink wil nog een nabrander en mevrouw Boer.
Nou ja, kijk, ik heb toch een procedurele vraag. Want het wordt nu een beetje onduidelijk. De wethouder geeft aan dat hij graag in september een besluit wil nemen. Dat begrijp ik. Ik denk dat iedereen dat graag zou willen. Er wordt ook van allerlei kanten aangegeven dat de tekst zoals die er nu ligt heel veel onduidelijkheden opwerpt. Daar wil hij wat meer duidelijkheid in geven. Maar het is mij niet duidelijk wanneer we nou een besluit nemen als commissie over wanneer het stuk de besluitvorming ingaat. Wordt dat september of oktober? En volgens mij kunnen we dat niet intern doen.
Een commissie neemt geen besluiten. Een commissie debatteert en adviseert en debatteert met elkaar, maar het besluit wordt in de raad genomen. Dus wij nemen geen besluit.
Nou, volgens mij kan ik nu een voorstel doen om het stuk door te schuiven naar de volgende commissievergadering. En dan kunnen wij daar als commissie volgens mij een besluit over nemen.
Volgens mij is dat een antwoord voor de griffier. Procedurevraag. Ik ben een beetje verbaasd, want dat hebben we uiteraard vaker bij de hand gehad. De commissie besluit hoe het stuk doorgaat. Of het naar de 22e gaat, of u verwijst het terug naar college voor opheldering, nadere vragen. Of de commissie besluit om het te agenderen voor oktober. Dat is bevoegdheid van deze commissie, als de meerderheid daartoe besluit.
Het voorstel van de wethouder is om nog een tussengevoegde overleg te hebben.
Voorzitter, ik leefde in de veronderstelling, laat ik dat heel duidelijk zijn, dat we de 29e of iets dergelijks raad zouden hebben. En dus de 22e, nou dan zijn we met een Tour de Forsberg die niet lukt. Ik denk dat we als we de 29e zijn, zouden we die extra commissieavond kunnen gebruiken om het te doen. Maar dan moet het naar oktober. Maar dan moeten we wel proberen binnen 2 weken dat technisch overleg te voeren met elkaar.
Laten we dan wel nu komen tot een afspraak over dat technische overleg.
Dat we het eerder doen, want dan hebben wij ook die tijd, nu en dan toch zeggen van door oktober, dat we die tijd hebben om het stuk te redigeren. Laten we nou het moment pakken dat we ermee bezig zijn nu, want nu zijn de vragen actueel. Ik kan ook wel maar het eind van de middag.
Volgende week woensdag 16 september. Volgende week woensdag is volgende week is vrije week, hè? Of niet? Is geen vrije week? Oké. 17, donderdag de 17e. De 17e?
Mijn ding gaat niet verder dan 5 uur 's middags. De 17e hebben we afgezet.
Dinsdag de 15e.
Dinsdag de 15e daarmee. Als het gezellig aan de commissie is, is je bij de meeste mensen vrijgekomen.
Ja. Dan wordt het in principe 15 september. 15 september om 7:30. Extra commissie.
Technisch overleg.
Technisch beraad.
Nee, het is geen commissieberaad.
Technisch beraad. Hier, de Beek.
Ik heb hem toch al gereserveerd.
De Beek.
7:30.
7:30.
Voorzitter,
de heer Roem nog even.
Ja, kort. Ik moet mij en de heer Smit waarschijnlijk ook afmelden. Want wij hebben die avond Prinsjesdagborrel op het hoofdkantoor van de VVD.
Ja, dat is moeilijk. Boers wil nog even. Mevrouw Boers wil nog even wat zeggen.
Ja, ik wil nog even wat zeggen. Ik ben de laatste die de kwaliteiten van Zadelhof in twijfel zal trekken. Ik heb ook gelezen van die residuele waardemethode. Maar ik vind wel dat de taxatie doorspekt is met verhalen over de onderhoudstoestanden van de gebouwen. Dus van de opstallen die er nu staan. Dat die er erbarmelijk aan toe zijn. Dat ze niet te makkelijk te verhuren zijn. Dat er ook niet kijken welke bouwmaterialen er in die bestaande bouw zijn gebruikt. En als dat dan inderdaad van invloed is op de waardebepaling. Ik snap wel wat u wil met u zegt van ja, ze gebruiken ook knip en plakken. Ja, van een standaard document snap ik ook wel. Maar dan denk ik, als het aan kwaliteit is, verwacht ik zo'n document niet aan plakken en knippen. En aankomen met onderhoudstoestanden van gebouwen die als eerste in de bak schuiven.
Deze vragen kunt u bewaren tot volgende week. Of heeft u ook een Koninginnedagborrel? Oh nee, Koninginnedag. Oh nee, Prinsjesdag. Goed.
De 15e zijn wij ook niet aanwezig hoor. D66 is de 15e niet aanwezig, want we hebben s'avonds al ook een andere bespreking. Dus.
En dan wil ik even kijken, gaan we verder naar het volgende punt. Initiatiefvoorstel van de VVD, instellen programmamanagement, bureau Mooibergen. Dan wil ik allereerst de heer Roem daar even het woord over geven voor een toelichting.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, zo duaal als we opereren, is dit een initiatiefvoorstel van de Raad. Ik neem aan dat u het allemaal heeft gelezen. Ik stel voor dat u mij ook hierover kunt ondervragen als er bepaalde onduidelijkheden zijn. En dan kunnen we dit voorstel als zodanig lanceren, indienen en daarover besluiten. Een initiatiefvoorstel wil ik u meegeven is een voorstel dat door het college ook overgenomen dient te worden. Het is niet een motie die men als zodanig naast zich neer kan leggen of in beraad kan nemen. Er is dus niet een bepaalde vrijblijvendheid bij een initiatiefvoorstel. Het dient daadwerkelijk ook geïmplementeerd te worden. Nou, waarom dit initiatiefvoorstel? Ik denk dat de vorige discussie een mooie opmaat is naar dit voorstel. Je ziet bij middelgrote gemeenten tussen de 80 en 110.000 inwoners dat die bij dergelijke vastgoed- of nieuwbouwprojecten direct gebruik maken van een extern programmamanagementbureau, CQ een programmamanager, om bijvoorbeeld de externe contacten met burgers, maar ook met vastgoedontwikkelaars te reguleren. Wij hebben 30.000 inwoners, een iets kleiner ambtelijk apparaat dan de meeste middelgrote gemeenten, maar waarom zouden we roomser dan de paus zijn? En het allemaal zelf doen. Wij denken persoonlijk dat dit initiatiefvoorstel een goede basis biedt voor de verdere organisatorische ontwikkeling van Bergcentrum. Daarnaast ook een goede opmaat kan zijn naar de ontwikkeling van de Egmonden, CQ Schorel. En ja, we zijn in deze liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Zorg dat van meet af aan de basis, de organisatorische basis voor dergelijke trajecten goed geborgd is. En wij menen met dit initiatiefvoorstel de ambtelijke organisatie dusdanig te equiperen dat ze ook ruimte krijgen om zich met hun taken te bemoeien waarvoor ze daadwerkelijk zijn ingesteld. En dat je ook niet een zekere politieke vermenging krijgt. Nogmaals, het is een uitvoeringsmethodiek die in veel grote gemeenten wordt gebruikt en waar, ik spreek uit ervaring, de resultaten en de ervaringen over het algemeen zeer positief mee zijn.
Dank u wel. Wie van de commissie heeft vragen? De heer Snijder.
Twee vragen. Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd en hoe ziet het selectieproces eruit?
Ja, het selectieproces en dat is inherent ook aan de kwaliteit. Je vraagt vanzelfsprekend als je een extern bureau inhuurt om referenties. Wat betreft het selectieproces, dat is enigszins afhankelijk van de hoogte van de offerte. Van het traject, maar dat zal waarschijnlijk
afhankelijk van de aanbestedingsregels die de gemeente Bergen hanteert, getenderd moeten worden. Waarop dus, ik denk dat ze meervoudig boven ons aanbesteden, dus dat er 2 of 3 bureaus zich presenteren met hun referenties en dat op basis van een comité bestaande uit, ik denk wel de ambtelijke top van de gemeente Bergen met een aantal experts. En misschien zitten daar zelfs wel een raadslid bij, dat weet ik niet, maar in elk geval dat tendercomité, dat zal uiteindelijk ook over het programma bureau, althans het consultancybureau, wat dat programma managementbureau zal inrichten, beslissen.
De heer Hietbrink.
Ja, ik heb twee vragen. De een gaat over de eigen organisatie. Want uw voorstel wijst erop dat u in ieder geval van mening bent dat het beter belegd is, maar buiten de gemeentelijke organisatie. Het college heeft daar tot nu toe niet voor gekozen, dus ik neem aan dat het college daar anders over denkt. Dus mijn vraag aan de VVD is waarom zij denken dat het niet in de eigen organisatie kan worden opgevangen. En ik zou eigenlijk ook wel graag een reactie hebben van het college. En het tweede gaat over de dekking. We hebben kort geleden een memo gekregen van het college over de totaalbedragen die er zijn genoemd bij de perspectiefnota. Daar bleek een rekenfout in te zitten. Dat betekent dat we dit jaar nog een voordeel hebben van 1,5 ton en dat we vanaf volgend jaar in het rood schieten. In feite lopen we, als we deze beslissing deze maand zouden nemen, vooruit op de begrotingsbehandeling. En ja, ik ben zelf toch een beetje geneigd om te denken van ja, laten we dat nu even parkeren tot de begrotingsbehandeling. Want anders dan geef ik nu die ton al uit, want dan is er helemaal geen ruimte meer in de begroting. En dus dat is een vraag die ik wil voorleggen aan de VVD. En ook over het meerjarenperspectief, van die programmamanager, die trek je niet voor een jaar aan. Maar die dekking moet ook meerjarig geregeld worden. Het zou natuurlijk de laatste zijn om de VVD van potverteer te beschuldigen. Maar in dit geval is er volgens mij geen adequate dekking. Dus dat zou ik graag beantwoord zien.
Oh, de heer Roem.
Nou, allereerst, ik twijfel op zich niet aan de interne organisatie. Sterker nog, ik heb ook heel duidelijk aangegeven dat de programmamanager kan intern ofwel extern worden aangetrokken. Dat laatste heeft onze voorkeur, zeg ik, met name gelet op het onafhankelijke element hierin. Dus als dit zou leiden tot, de implicatie zou hebben dat ik zou twijfelen aan de ambtelijke organisatie, dan is dat niet juist. Sterker nog, we proberen juist de wissel die je trekt op de ambtelijke organisatie, zeker ook gelet op alle reorganisatieperikelen, zowel mogelijk te verkleinen. Dus het is eigenlijk een soort met van, cadeau, zou ik wel eens willen zeggen. Als het gaat om de begroting, wij doen een beroep op de financiële dekking in casu het programma 2, wonen. We zijn dus ook bewust van de perspectiefnota. En u zegt van laten we dat nu gewoon behandelen bij de begroting in oktober. Want misschien kunnen we die ton of die 1,5 ton ergens anders voor gebruiken. Ja, dat is dan een politieke discussie, want dan gaat het om waar leggen wij onze prioriteiten. En voor de VVD is het evident dat wij zeggen van nou, dit is zo'n mega ingreep in onze kern. Laten we daar nou in ieder geval voor zorgen dat het programma management als zodanig goed geborgd is. En laten we daar nu gewoon het bedrag wat we hier hebben benoemd. Ook voor aanwenden. Nogmaals, dat is een politieke discussie. U kan zeggen van nou, ik wil met die 1,5 ton iets anders doen. Nou ja, dan moeten we daarover praten. Maar nogmaals, wij denken dat we deze dekking als zodanig kunnen aanwenden. Uw derde vraag ben ik even vergeten. Meerjaren. Ja, een programmamanager trek je voor meerdere jaren aan. We hebben meneer Trompert gehoord. Nou, misschien zijn we over 5, 6 jaar dat de eerste paal de grond in gaat en dat we over 10 jaar klaar zijn. Dat is nou eenmaal inherent aan de ruimtelijke ordening in Nederland. Je kunt kijken naar mogelijkheden van publiek-private samenwerking. Er zijn bepaalde samenwerkingsmogelijkheden, verschillende PPS-constructies. Bijvoorbeeld het concessiemodel, waarin je gaat kijken hoe je de kosten voor zo'n programmamanager kunt delen.
Ik praat even uit ervaring vanuit mijn werkgever, de gemeente Zaanstad. Die zijn drukdoende met een nieuwbouwtraject in het centrum van Zaanstad. Dat doen ze samen onder meer met NS Vastgoed. En je ziet dat het programma Managementbureau al daar, dat staat fysiek op de stationslocatie in het centrum van Zaanstad. Daar zit ook de programmamanager en het bureau. En je ziet dat de kosten als zodanig door de private en de publieke partijen wordt betaald. Dus daar zit een, dat is voor een deel uitwerking, maar daar zit een verdeelsleutel in. En daarmee kun je zeg maar de continuïteit van die programmamanager borgen.
Betekent dus wel dat de opbrengsten van, waar we het vorige punt over hadden, zouden in meegenomen moeten worden. Dus wanneer je grond gaat verkopen, wanneer je bezig bent met...
Een residuele programmamanager. Ik wil graag, zijn er nog meer mensen uit de commissie die vragen hebben, de heer De Jong en dan de mevrouw Boers.
Ja, dank u voorzitter. Meneer Roem, ik vraag me af in deze van op zich wel een leuk voorstel voor een grote gemeente, wat zoals u zelf ook aangeeft. Maar in hoeverre u marktonderzoek heeft gedaan om het uurtarief voor zo'n toch wel zwaargewicht dat u op het oog hebt vast te stellen. Want en of het een fulltime FTE betreft, ja dan nee. Want ik heb toch het idee dat u iets dieper in de bijrol moet tasten voor een programmamanager. En die ton dat niet helemaal dekkend zal zijn. Een tweede vraag die ik heb is of u rugspraak heeft gehouden met het college dan wel de ambtelijke organisatie. Want als ik mij niet vergis, dan heeft onze organisatie een wat zij noemen hoofdprojecten. En wat u dus eigenlijk zegt, van nou ja, van die hebben we kennelijk wel, maar dat voldoet op de een of andere manier niet. En ik denk dat u dat eerst moet afstemmen voordat u dan een initiatiefvoorstel moet doen. Het derde punt is een opmerking, die overigens volledig verwachtbaar is van mij. Ik denk dat het neerzetten van een projectmanagementbureau, zoals u dat voor heeft, meer een taak is voor het de projectontwikkelaar dan voor de gemeente.
Kun je direct op reageren?
Ja hoor, graag. Wat ik al eerder zei over het uurtarief. Ja, dat zijn zaken die zul je ook in de tender als zodanig moeten meenemen. En dat zijn bepaalde afwegingsfactoren. Ik kan er ook op dit moment niet een zinnig antwoord op geven wat een relevant uurtarief is voor een programmamanager. Wat de zwaarte van de programmamanager moet zijn. Nogmaals, dat zijn allemaal afwegingsfactoren die je in de tender, in de aanbesteding moet meewegen. En die je in een briefing aan een degelijk bureau, of in de keuze van een degelijk bureau moet meenemen.
Nee, ik kan u even wat uit de doeken doen.
Nou, ik wil eerst
even
vragen.
Dat u even wat
450 tot 200 euro per uur.
Ja.
Ik wil graag dat u even ter zake komt.
Nou, dat kan. Maar misschien zijn er ook bureaus waar het iets minder is. En nogmaals, de markt op dit moment in de consultancy is niet dusdanig dat men dergelijke uurtarieven nog hanteert, weet ik uit ervaring. En misschien kun je ook wel als zodanig een bepaalde package deal maken. En wat ik eerder al zei, je moet ook naar de type samenwerkingsvormen kijken, want je kunt ook naar een verdeelsleutel kijken. En nogmaals, publiek-private samenwerking biedt mogelijkheden om te zeggen van, nou, die programmamanager die we gaan aanstellen, die delen we. En nou ja, wellicht dat dus in de kosten enigszins kan reduceren. Uw vraag over over de interne organisatie denk ik dat ik al heb beantwoord. Een projectmanager of een hoofdprojecten is iets anders dan een programmamanager. Programmamanagement is ook iets anders dan projectmanagement. Maar daar bestaan ook verschillende definities over. Ik verwijs u ook graag naar de website van Twijnstra Gudde, waarin dat nog eens een keer uit de doeken wordt gedaan. En ten derde, het hebben van een fysieke locatie. Dat heeft ook tegelijkertijd als voordeel dat je fysiek zichtbaar bent bij de bevolking. We hebben de maquette gehad in de bibliotheek. Dat is door veel bewoners als zeer positief ervaren. Ik denk dat het goed zou zijn dat de gemeente, nogmaals Zaanstad doet dat ook, betaalt dat ook. En het vastgoed zit daar dan ook voor een deel in. Gezamenlijk ook de handschoen oppakt om te zeggen van nou, wij willen ook zichtbaar zijn. Wij willen ook de betrokkenheid van de bevolking laten zien. En wij zorgen ook gewoon voor een fysieke locatie. En dat kan bijvoorbeeld op het plein of
of elders, waarin je gewoon zegt van we zetten daar een maquette neer, we zetten daar een kantoortje neer, we zetten daar part-time basis een meneer of een mevrouw neer, die gewoon aan passanten informatie geeft over hoe hun centrum, het centrum van de inwoners van Bergen eruit komt te zien, zodat men ja, niet zozeer die drempel tussen aanhalingstekens naar het gemeentehuis hoeft te nemen, maar gewoon direct ook ziet van nou, zo komt mijn omgeving eruit te zien. Dus het is puur een onderdeel van de externe communicatie.
Wilt u afronden nu? Oh ja, mevrouw Boers heeft nog vragen.
Ja, ons fractie heeft niet direct zo een aantal vragen als wel dan nog een paar opmerkingen. Wij kunnen ons in eerste instantie vinden met het voorstel zoals het hiervoor ligt. Ja, en zoals wij het gelezen hebben is dus inderdaad ook wat de VVD aangeeft. Het is om de gemeentelijke organisatie ook te ontlasten. En dan hoor ik inderdaad wel van ja, we hebben toch een hoofdprojecten. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar ik denk dat zijn uren al vol zitten met het organiseren van alle randvoorwaarden eromheen. Dus ik denk dat het een goed idee is om daar iemand voor aan te wijzen. En ik denk dat het ook goed is om dan naar een extern, het hoeft niet per se een bureau te zijn, maar in ieder geval een extern persoon te zijn die het project dan gaat trekken. Ik denk dat dat gewoon heel goed zou zijn. Dat het inderdaad niet van één persoon binnen een gemeentelijke organisatie afhankelijk is. Want volgens mij kunnen we dat gewoon niet bemensen. Want het is een heel groot project. Dat is een beetje hoe wij er tegenaan kijken.
Ik wil er nog wel even op reageren. Want juist dat het hoofdprojecten of de projectorganisatie wat dat betreft zeer complementair kan zijn in deze en wellicht ook een keuze kan maken in de tender. Kijk, we praten vooral over uitwerking. Nogmaals, de uitgangspunten zijn dat het vooral de gemeentelijke organisatie kan verlichten. Dat er onafhankelijkheid wordt betracht in de aansturing van het geheel. Dat er ook duidelijk naar alle partijen één contactpersoon is. En ja, dat er ook een zekere borging in de continuïteit komt.
Het college, wil het college nu reageren op dit initiatiefvoorstel of wacht u tot een raadsbehandeling?
Nou, ik wil er wel iets over zeggen, want dan kunnen de fracties het wellicht meenemen in hun analyses in de fractievergaderingen. Volgens mij vertel ik niks nieuws als ik aangeef dat wij als college aan dit voorstel geen behoefte hebben. Ik heb dat al aangegeven bij de behandeling van de herijking van het masterplan. Want er vliegen hier een aantal dingen over tafel, over hoe wij werken. Terwijl ik denk, ja, beste mensen, het gaat misschien een beetje anders. Ik zit ook een beetje te zoeken van wat is nou de kern van het voorstel. Want ik hoor zoveel verschillende dingen eromheen. En ik vraag, wat is nou de kern? Het gaat over extern programmamanagement. Nou, wij hebben nogal wat programma's lopen in diverse kernen. En de een doen we met interne mensen en de ander doen we met externe mensen. Dus afhankelijk van de beschikbare capaciteit worden opdrachten voorgegeven binnen de organisatie. Er worden op deelterreinen ook kennis ingehuurd als we die nodig hebben. Dat hebben we vastgelegd nu ook in het kader van de reorganisatie. We hebben dus al die opmerkingen die net gemaakt zijn over projectmanagement. We hebben 1 september hebben we onze reorganisatie doorgevoerd. En we hebben een afdeling ontwikkeling. Waarin we dit op een perfecte manier kwijt kunnen. En we huren ook mensen in. Dus het aspect van ontlasting van de organisatie. Ja, dat is bij ons een verhaal van hoeveel middelen hebben we ter beschikking, zowel qua menskracht en financieel, en wat kunnen we daarmee doen? En is het tekort? Nou, daar hebben we ook al voorstellen bij je over gedaan. Dan vragen we aan de raad extra geld en dan huren we mensen in. Dus dat element is, als u zegt van nou, ik zie het voorstel eigenlijk zo, dat ik extra middelen ter beschikking wil stellen aan het college om extra menskracht op die project te zetten. Nou, goed, dan hoor ik dat wel. Maar dan sluit ik me een beetje aan bij de opmerkingen van de heer Hietbrink. Laten we even kijken waar we financieel staan de komende tijd. Ook omdat ik zeg, op dit moment hebben we het project hebben we in de organisatie getackeld. Ja, en u, het andere argument, dat is dan weer een heel andere invalshoek van je moet er zichtbaar mee zijn. Ja, weet u, zichtbaarheid wordt niet gecreëerd door een aantal mensen bij wijze van spreken bij het KCB in een gebouw neer te zetten. Dat is ook dat je laat zien wat je presteert. We hebben dat gedaan met de ontwikkeling van het plan. We gaan nu verder. En dat gaan we ook in samenspraak met de belanghebbenden gaan we dat doen. Dus ook dat gaan we het daar ter plekke ook doen. Dat hebben we ook gedaan bij zeg maar de voorbereiding van een stuk. Dus als u nou zegt van er moet een programmamanager komen om die zichtbaarheid te faciliteren. Ja, volgens mij hebben we dat al gedaan. En waar ik een beetje van schrik, dat vind ik eigenlijk, maar dat, die schrik kan ik ook meteen weer wat relativeren gelukkig. Dat u zegt het moet eigenlijk onafhankelijk zijn. Dan heb ik zoiets van onafhankelijk. In wiens opdracht wordt hier gewerkt? Voor wiens verantwoordelijkheid wordt hier gewerkt? Ik ga er een beetje vanuit, hè, daar voeren wij hier met elkaar debatten over, dat het college van BMW politiek bestuurlijk verantwoordelijk is voor de mensen die het werk doen. Nou, als je dan zegt, dan heb ik iemand onafhankelijk, dan denk ik, ja, ho even. Ik blijf politiek verantwoordelijk. Maar als je een andere kant bedoelt, dan kom ik een eind bij u in de buurt. Je moet zorgen. Je gaat nu een stukje ontwikkeling doen met een aantal bedrijven die daar actief zijn. De gesprekken erover zijn nu begonnen. En dat moet een public-private samenwerking worden om dat van de grond af te gaan tillen. Nou, wij hebben de bedrijven, en heb ik nu even over, bijvoorbeeld over fase 3 gezegd, jongens. En dat betekent dat er iemand namens jullie en ook voor een deel namens de gemeente het private deel voor zijn rekening gaat nemen. Dat is een projectontwikkelaar. Maar die valt niet onder de aansturing van mij als dagelijks bestuurder. Dus u creëert hiermee nogal wat onduidelijkheden. En als ik dan, als laatste wat ik ervan zeg. Ik zit te zoeken naar woorden. U duikt wel erg ver de uitvoering in, vind ik. Als je nou zegt van u hebt het niet goed gedaan. U moet het anders doen. Maar nu bent u feitelijk een beetje gewoon tegen ons te zeggen, hoe je moet het zo en zo doen, terwijl dat ons werk is om het te doen. Dus kortom, ik zeg heel eerlijk, als u extra geld beschikbaar wilt stellen in de begroting om ons wat meer armslag te geven, dan zou ik er ontzettend blij mee zijn, maar dan moeten we wel kijken hoe we dat kunnen dekken. Dus daar verwacht ik een adequaat dekkingsvoorstel voor. Maar met woorden als onafhankelijk en programmamanagement, die nu niet aansluiten bij de reorganisatie die wij hebben doorgevoerd, denk ik, ja, als de raad zo'n voorstel aanneemt, dan moet ik echt achter mijn oor gaan krabben, wat moeten we hier nou mee? Ik wou het hier even bij laten, voorzitter.
Ja. Ook deze laatste woorden van de wethouder u meegeven in uw fractieoverleg. En dan veronderstel ik dat het initiatiefvoorstel terugkomt in de raad. De heer Roem wil nog iets zeggen?
Ja. Heel kort, kijk. Dit komt niet uit de lucht vallen. Ik heb gesproken met externe partijen, waaronder Ahold en al die vastgoed. En die gaven toch wel de indruk dat een zekere vorm van programmamanagement noodzakelijk was. Als het gaat om onafhankelijkheid, dan denk ik dat het goed zou zijn, nogmaals, dat je een externe daar neerzet. Die gewoon als één contactpersoon, natuurlijk wel onder aansturing van, maar hij wordt betaald door bijvoorbeeld u of in een PPS-constructie door zowel de private als de publieke partner, maar hij is zelfstandig verantwoordelijk vanuit zijn bureau, natuurlijk wel.
Als u zich nou realiseert dat wij een plan vastgesteld hebben met de footprint, nog niet met de derde dimensie, de hoogte erin. En u wil dat onafhankelijk doen. Hoe gaat u mij dan aanspreken? Want dan moet ik zeggen, nee, dat
heeft die man daar heeft gedaan. Met onafhankelijk bedoel ik gewoon depolitiek.
Een derde dimensie op het plein is niet depolitiek.
Nou, dat weet
ik. Dan moet u eens met de omwonenden over gaan praten.
Ja, nou ja, goed, dan verschillen we daarover van meningen. Maar
meneer Roem, kom nou eens gewoon.
Meent u dat nou echt?
Kom nou eens gewoon eens kijken bij de gemeente Zaanstad.
Nee, maar ik ben verantwoordelijk voor hetgeen er in de gemeente Bergen. Meent u nou echt dat, zeg maar, de hoogte zoals die gebouwd gaat worden op het plein geen politiek onderwerp is en dat hij dat onafhankelijk wil doen?
Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen.
Dacht
ik. Nee, dat hoeft u mij absoluut niet zeggen. Ik bedoel alleen dat als je als ambtenaar tevens ook extern
of tevens ook programmamanager bent in dergelijke trajecten. Je in een politieke context kan opereren. Ik zou het juist op prijs stellen als je een externe daarin hebt die die politieke context niet zo met zich mee heeft. Maar goed, dat is gewoon even dat punt. En dan over die bedrijfsvoering. Als het gaat om bedrijfsvoering. Als het gaat om bedrijfsvoering, dan is het gewoon het punt dat dit mag bedrijfsvoering heten, dit mag inbreuk op bedrijfsvoering heten. Kijk, wij zeggen als VVD, we zijn er hier om te voorkomen dat het een soort met van, met alle respect, een soort met van Noord-Zuidlijn gaat worden, waarin we straks met allerlei bouwputten zitten. Daar zijn ook externe bij geweest, maar daar zit ook een heel sterk projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam, waar gewoon heel veel ambtenaren ook in zitten. Kijk, wat wij willen is gewoon dat er een zekere borging is voordat je aan dergelijke trajecten gaat beginnen.
Nou, ik denk dat de fracties voldoende stof ter discussie hebben om tot een standpuntbepaling te komen voor de raadsbehandeling. Ik wil verder naar de volgende punten. De hamerstukken, voorstel tot leesjestarief, bibop aanvraag. Is er nog iemand uit de commissie die daar iets over wil zeggen? Niet? Agenda punt 8, benoeming en... Wat zeg je? Ja, is goed. Benoemingen en vervanging burger, commissieleden, VVD en Bobbes. En er komt er ook nog een van de Partij van de Arbeid aan. Dat doen we niet. Oké, is ook goed. Dan hebben we nu de pauze, die slaan we even over. Want we zijn al over onze tijd heen. Hè? En het lijkt me verstandig om even te schorsen tot 9:30. En dan gaan we nog even het laatste onderwerp doen.
is daar veel koeler, hoor.
Heb je hem aanstaan?
Ja, hier, naast in de ruimte is het veel koeler dan hier.
Je moet hem even aanzetten.
Nu gaat hij. Ja, we waren buiten koeler.
Ja, dat redt hij niet.
Nee. Dat is koeler, heel best. Hier lukt het niet.
Ik ga maar even wachten. Techniek. Ik wil nu verder gaan met het allerlaatste punt van deze commissie. En dat is punt B9, voorstel tot vaststellen van een startnotitie over het opzetten van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wie van de commissieleden kan ik het woord geven? Mevrouw Luttik, Snijder, Hietbrink, Van Huisstede. Oké, mevrouw Luttik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een duidelijk stuk, vinden wij. Er staan in het besluit zijn een aantal kaders aangegeven. En de aanleiding is hiervoor natuurlijk van dit stuk, is dat er met name een van de belangrijke zaken is dat er onvoldoende samenwerking is tussen verschillende disciplines, verschillende hulpverlenende organisaties. In het besluit zijn dus de kaders zijn wat grof, maar het is ook een startnotitie. Dus wij hopen dat het straks in het wat meer definitief ontwerp ook een aantal zaken wat meer uitgediept worden. Zodat het bijvoorbeeld ook wat meer smart kan worden, dat je later ook kan toetsen van in hoeverre kunnen we aan de doelstellingen voldoen. In hoeverre, want wordt er aan het probleem gewerkt? Dat is het belangrijkste doel. Dus we zouden eigenlijk, dus dat hoeft natuurlijk, ik neem aan dat dat juist niet in de startnotitie terugkomt, maar wel straks in het definitief ontwerp, meer getallen willen hebben, dat we meer kunnen, dat we meer op een goede wijze kunnen controleren als raadslid. Dat we bijvoorbeeld als een nulmeting met kengetallen. Een aantal vragen. Is er rekening gehouden bij de samenwerking met het beroepsgeheim van de hulpverlenende instanties en de privacywet? En er wordt gesproken over een samenwerkingsverbanden. Hoe vrijblijvend of juist hoe strak wordt dat, gaat dat straks gehanteerd worden? Komt er een overeenkomst? En als er dan niet aan voldaan wordt, wat zijn dan de mogelijke consequenties? Als de gemeente deze taken allemaal zelf wil gaan uitvoeren, dat betekent, neem ik aan, dat er ook een dienst bij komt met FTE's en functies. Hoe gaat dat eruit zien? Of komt dat straks terug in het definitief ontwerp? Even kijken of we nog een paar vragen hadden. Nee, dat zijn de belangrijkste vragen voor tot nu toe.
Dank u wel. De heer Snijder.
Wij vinden het een hele goede startnotitie, waarin goed wordt aangegeven dat je voor gaat bouwen op de netwerken die er nu eigenlijk al zijn. En dus zal het voor de vervolgende notitie voor ons wel belangrijk zijn dat nadrukkelijk gekeken wordt naar personeel dat wordt aangesteld, welke competenties die hebben, welke competentieprofielen worden gehanteerd. Want dat zal ook bepalend zijn voor het succesfactor. En is het misschien aan te bevelen om te kijken welke gemeentes al gestart zijn met zo'n centrum en waar ze tegenaan zijn gelopen. Mogen dat we daar al wat kunnen leren. Dat zijn de twee opmerkingen die we hebben.
Dank u wel, de heer Hietbrink.
Ja, wij vinden het een uitstekend stuk, helder geschreven. Dat geldt ook voor de startnotitie in zijn geheel, zal ik maar zeggen. We hebben wel een aantal opmerkingen en vragen. Eerst een detailvraag over de financiën. Er staat op pagina 3 een verwijzing. Het is een detailvraag, maar het is ons niet helemaal duidelijk. 3 sterretjes staan er onderaan. Die verwijzen naar niet geoormerkt geld, maar die 3 sterretjes komen nergens terug. Dus we vroegen ons af of dat ergens zoek geraakt is, dat niet geoormerkte geld. De Startnotitie is misschien wel algemeen, maar doet op twee punten volgens ons duidelijke uitspraken die we ook ondersteunen. Ten eerste het aanstellen van een CNG-coördinator vanuit de gemeente, zodat je de regie houdt. En zeg maar fysiek het vertalen niet naar één locatie, maar naar drie locaties. Dat ondersteunen we beide van harte. Maar we denken dat in het uitwerken van hoe gaat dat verder vorm krijgen, juist de koppeling daartussen, dus de coördinator en die drie punten, een hele centrale rol zal moeten spelen, want dat wordt in de communicatie waarschijnlijk best ingewikkeld. Hoe gaat het dan precies in de praktijk? We hebben een vraag over de planning. Zoals het er nu voor staat, gaat na het vaststellen van dit stuk in september de procedure lopen voor het aanstellen van een coördinator. Maar staat er in december ook nog een go-no-go moment, terwijl er in 1 januari moet de coördinator al beginnen. En we vroegen ons af of dat niet botst met elkaar. Want ja, je hebt dan feitelijk al bijna iemand in dienst genomen en dan zou je in december als raad nog moeten gaan zeggen, nou sorry, we doen het toch maar niet. Dat lijkt ons niet zo handig. In de startnotitie zelf, dus het achterliggende document dat we niet op papier hebben gekregen, maar dat op het RISBIS staat, staat iets over de rol van de coördinator. Er zijn eigenlijk, voor zover wij het kunnen overzien, nu twee netwerken die al draaien. Dat zijn de buurtnetwerken en de zorgadviesteams. En die coördinator wordt wel gekoppeld aan het buurtnetwerk, maar niet aan de zorgadviesteams, voor zover wij dat kunnen overzien. En volgens mij mis je dan in ieder geval de scholen voor voortgezet onderwijs, als die daar niet bij zit. Dus de vraag is, krijg je daar geen lacune in, want die zitten niet in de buurtnetwerken. En er wordt ook op gewezen dat er in Bergen geen programma's zijn gericht op sociale steun, zoals het heet. Dat wordt in de startnotitie ook als een probleem gezien, maar er wordt verder niet aangegeven wat er aan gedaan gaat worden. Dus er zijn al heel veel programma's. Er wordt in de startnotitie eigenlijk een lacune geconstateerd. En onze vraag is of daar verder ook nog aandacht voor komt, want die moet wel nodig worden ingevuld. Dat zijn onze vragen en opmerkingen.
Dank u wel, heer Van Huisstede.
Ja, voorzitter. De Partij van de Arbeid is blij met deze startnotitie. Een aantal gemeenten zijn ons al voorgegaan, dus we lopen niet achter, maar voorop lopen we zeker nog niet. Wat bij het lezen natuurlijk toch opvalt, en dat heeft mevrouw Janina, even kijken. Ja. Mevrouw Janina heeft al gezegd, is dat vooral het belangrijkste is toch de samenwerking, hè, dat straks inderdaad daar een soort keten in gaat komen. En wat je dan toch principieel natuurlijk zou je kunnen afvragen is, al deze clubs die werken in het belang van kinderen, van jeugd, van opvoeden, die bestaan al een tijd en dat zijn er heel veel. Hè. Als je ze allemaal op het bord zou zetten, zou je echt waarschijnlijk, je zou een wand nodig hebben om alle verschillende organisaties die iets met hiermee van doen hebben, daarop te willen hebben. We weten allemaal dat het samenwerken en dat zo'n keten verantwoordelijkheid over de doelgroep, dat belangrijk is. En je ziet dat nu niet of nauwelijks nog van de grond komt. En door te roepen, we hebben straks een centrum voor jeugd en gezin. Wat heeft het college, wat heeft de gemeente nou eigenlijk straks voor een zaken in handen, waardoor je dus dat wel kunt afdwingen? Want dat zal toch een cruciaal punt worden. Je bedenkt een wet en je zegt het moet allemaal beter, maar dat hadden we ook 5 jaar geleden kunnen roepen. Wat heeft u nu voor instrumenten en hoe ziet u dat die inzet daarvan om eigenlijk te kunnen afdwingen al die problemen die schakelen van die verschillende organisaties nu met zich meebrengen om dat zeg maar in de toekomst beter te krijgen. Ik denk dat daar staat of valt het succes van zo'n Centrum voor Jeugd en Gezin mee. En inderdaad is het dan handig om het smart te noemen, maar in ieder geval om daar hele goede afspraken over te maken. Maar het belangrijkste vind ik even, wat heeft de wethouder nu met deze nieuwe wetgeving in handen om die samenwerking te kunnen voor elkaar te krijgen?
Dank u wel. Dan is nou de heer Ooyer.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, onze fractie staat heel positief tegenover dit stuk. We zijn blij dat de gemeente het in eerste instantie op eigen kracht wil organiseren en dat we uiteraard de regio niet vergeten, maar dat de regio dus een ondergeschikte functie heeft. Daar waar het gaat om de fysieke aanwezigheid van dit van deze zorginstelling, die komt het eigenlijk op neer. Wat moeten we er verder over zeggen? Ik bedoel, het stuk zit goed in elkaar. We waren wel even benieuwd naar die drie fysieke inlooppunten, laagdrempelig, waar dat dan komt. Daar zijn we wel benieuwd naar, maar er zijn altijd wel mogelijkheden om dat natuurlijk wel ergens onder te brengen. En misschien is het dan ook in dit verband misschien wel nuttig om erop te wijzen dat op Binnenhof nog steeds een prachtig mooi pandje hebben staan dat uitstekend geschikt zou kunnen zijn voor die laagdrempelige inloop. Maar nogmaals, daar gaan we niet over als uitvoering, zou de wethouder zeggen. Die andere wethouder. Dat is uitvoering, hè, maar wij zijn blij met dit stuk. En we krijgen er ook geld voor, dus waarom zou het niet besteden? Voor het goede doel. Er zijn erg veel problemen bij de kinderen. Dat merk je dagelijks. En als het centrum op dat punt heel veel met een coördinator kan bereiken, dan zijn we daar vreselijk gelukkig mee. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Smit.
Nu gaat het wel goed. Een paar dingen. Een procedureel iets. Ik heb gezocht naar het stuk. Het zou separaat worden toegestuurd. Maar ik heb alleen de samenvatting wel bij de stukken gekregen.
Staat op het RIS-BIS. Ja, ik weet niet of u daar de beschikking over heeft.
Ja, ik kan erin, maar vanuit de trein lukte dat allemaal niet zonder
mij. Ja, kijk.
Ik merk dat ik een stukje informatie achterstand heb.
Hier de NS.
Sorry? Wij vinden de intentie van het stuk prima. Als VVD hebben we daar toch wel een beetje principieel een beetje rillerig gevoel in de zin van we zijn voor vrijheid en ook daar het volgende verantwoordelijkheid. En voor gezin en jeugd is de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. En niet bij instanties, zeg maar. Ook al kunnen die natuurlijk prima hulp verlenen op het moment dat het niet goed gaat of niet goed blijkt te gaan. We zitten natuurlijk ook vast aan regels, zeg maar, die op landelijk niveau zijn bepaald. Ik heb nog niet kunnen onderzoeken wat voor ruimte daar nog in zit. Maar ons bekruipt het gevoel van er zijn al veel instanties op dit gebied. We krijgen weer een nieuwe instantie die weliswaar coördinerend gaat optreden, maar op zich ook weer een coördinatieprobleem gaat geven. Instantiewerken hebben de neiging om langs elkaar heen te werken, zeker als dingen fout gaan. We hebben daar afgelopen jaren ook een aantal saillante voorbeelden van gezien. Dus een extra instantie is in onze ogen niet een panacee voor het probleem wat we hiermee willen oplossen. Dus onze vraag is van, is er niet de mogelijkheid om die coördinerende functie, die op zich wel nuttig lijkt, want inderdaad, er zijn heel veel partijen daarmee bezig, om die gewoon bij een bestaande instantie neer te leggen, die gewoon een naam heeft, een loket heeft, jeugdzorg bijvoorbeeld, is daar een mogelijkheid toe? Dat geeft weer een duidelijker plaatje naar ons idee. Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Zit er ruimte
in? Dus uw vraag is eigenlijk van die coördinerende functie die dus nu vanuit de gemeente ingevuld gaat worden. Dat is het voorstel. Om te kijken of dat eventueel bij een andere organisatie ondergebracht kan worden.
Precies. Ons gevoel is van...
Wat is uw bedoeling daar dan mee?
Ons gevoel is het is weer een nieuwe instantie. Er is in dat vlak zijn al heel veel instanties. Het hele plaatje staat hier ook. Dat is wel aardig. Het hele plaatje staat hier, verschillende instanties, met hier tussen die coördinerende rol. Maar die geeft al aan, hier loopt ook heel significant een pijltje direct naar jeugdzorg. Met de nieuw te benoemen instantie daartussen. Dus wij hebben niet het gevoel dat dat zonder meer wat oplost. En dat je zou moeten kijken naar de mogelijkheid om het bij die functie, dat coördineren, wat op zich wel nuttig lijkt, bij een bestaande organisatie neer te leggen.
Goed zo, dank u wel. De heer Messu gaat antwoorden, denk ik.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet allereerst even mijn collega Elze Trap verontschuldigen, want die is vanmiddag ziek naar huis gegaan. En die zei, ik zal je nog wel bellen als ik niet kom. Ze heeft niet gebeld, maar ze is er niet. Dus ze heeft gezegd, dan mag jij het doen. Ik zei, nou, dank je wel. Het is niet mijn portefeuille. Ik zal proberen een aantal vragen te beantwoorden. En Marleen Wijker, die zal mij daarin ondersteunen en ook een aantal vragen voor haar rekening nemen. En vragen waar we geen antwoord op kunnen geven, die zullen we aan de portefeuillehouder meegeven, zodat ze voor de raadsvergadering ervoor kan zorgen dat ze alsnog beantwoord worden. Maar ik denk dat we een heel eind komen als ik de vragen zo hoor. om met de laatste spreker te beginnen met de VVD. Ik denk dat eigenlijk de heer Hietbrink bij zijn opmerkingen de spijker op de kop heeft geslagen door te zeggen van kijk, als gemeente stellen jullie een coördinator aan. En die coördinator die zorgt ervoor dat je als gemeente de regiefunctie in handen houdt. En dat vinden wij zelf het sterke van deze startnotitie, dat je als gemeente en de regie in handen houdt en dat je zorgt voor fysieke inlooppunten. Want wat er nu tot nu toe gebeurt bij al die instanties die bezig zijn met jeugd, dat ze inderdaad allemaal op hun niveau bezig zijn, maar dat de onderlinge coördinatie vaak een probleem is. En dat gaan we dus doen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. We gaan zorgen dat die coördinatie op gang komt en dat die goed gewaarborgd is. Je ziet nu bijvoorbeeld ook die buurtnetwerken, die gaan langzamerhand werken. Daar zit de politie bij, er zitten scholen bij, er zit de jeugdzorg bij. Langzamerhand zie je steeds meer, als je de krachten bundelt, dat er iets goeds tot stand komt. En dat is de bedoeling van dat Centrum voor Jeugd en Gezin. We moeten proberen al datgene wat er is op een goede manier te bundelen en ervoor zorgen dat we een goede keten van zorg hebben, zoals een van u zei. De meeste van u zeggen, nou, het is een duidelijke startnotitie. Meer is het ook nog niet. Dit is een begin. En op het moment dat we met elkaar die startnotitie vaststellen, dan krijg je de definitieve uitwerking en daar staat een heel tijdpad bij hoe we dat met elkaar willen doen. En dan komen vragen aan de orde als in het definitieve ontwerp, er moeten smarte doelstellingen worden geformuleerd. Je moet weten, wat wil je bereiken met elkaar en hoe kunnen jullie als raad dat controleren? Mevrouw Luttek geeft aan, wordt er rekening gehouden met beroepsgeheim en privacy? Natuurlijk, dat is nu ook zo als je met jeugd werkt. Dan heb je een beroepsgeheim, je kunt niet de gegevens zomaar over tafel strooien. Die samenwerkingsverbanden, hoe gaan die tot stand komen? Nou,
Dat is nou juist het probleem vaak, dat gegevens niet van het ene bureau naar het andere bureau doorgegeven kunnen worden. En daardoor ontstaat die keten dus niet. En daarom zeg ik, wat heeft straks die coördinator, de gemeente, voor mogelijkheden omdat ga je dan aan nationale wetgeving zitten? Dat is nou precies volgens mij waar het om draait.
Ja, maar er staat in het stuk ook heel duidelijk bij het onderdeel de gemeente als regisseur, dat die coördinator een onafhankelijk regisseur is die namens betrokkenen knopen kan doorhakken. Dat hij erop toeziet dat partijen hun verantwoordelijkheid nemen. En dat de besluiten die genomen worden, dat die ook worden uitgevoerd. Hij kan daarop toezien. En hij moet de mensen daar ook op aanspreken. Als je nu in een zorgteam op scholen met elkaar praat, dan maak je ook afspraken. En als afspraken niet naar worden gekomen, dan zeg je na 2 maanden bij het volgende overleg, hallo, jij zou dat regelen, waarom heb je dat niet gedaan? Je kunt er toch van uitgaan dat je met elkaar in een team elkaar op afspraken kunt aanspreken. Dus dat is denk ik wat die coördinator kan doen. Die kan dus zorgen dat de boel blijft draaien. Die is als het ware het vliegwiel dat zorgt dat de zaak in beweging komt en blijft.
Als voorbeeld, als het 3, 4, 5 verschillende organisaties zouden goed moeten kunnen communiceren met elkaar.
Ja.
Het betreft vaak een persoon. En meneer Van Huisstede bedoelt ook, ja, die coördinator kan zeggen, nou, let op, jullie moeten wel goed blijven samenwerken. Want organisatie A, die communiceert niet met B. Maar wat als dat, ik bedoel, in de praktijk blijkt dat dus verdomd moeilijk te zijn. En dat is ook, kijk, de GGD heeft natuurlijk al, eigenlijk zou het al zo, zonder die coördinator, zou het natuurlijk al goed moeten draaien. Dit zou gewoon een extra stimulans of moeten zijn. Maar dat kan niet zonder duidelijke afspraken. Of nou ja, sancties vind ik dan weer zo'n groot woord meteen. Maar het kan niet zo zijn dat je een coördinator aanneemt en alleen maar adviseert en sturend is. Want daar richt je het denk ik niet mee. Maar dat is onze mening hier.
Ik denk ook in antwoord op uw vraag dat je ook moet zorgen dat er duidelijke convenanten worden afgesloten met elkaar, waarin de verantwoordelijkheden van iedereen worden omschreven. En waarin je ook met elkaar kunt afspreken wat iedereen moet doen in bepaalde situaties. En er zijn situaties, ik noemde net zorgteams op scholen, die beginnen langzamerhand goed te functioneren. Buurtnetwerken, die beginnen langzamerhand goed te functioneren. En we hebben met elkaar, en dat is landelijk vastgesteld, geconstateerd dat er nog een heleboel dingen niet goed gaan. En dit is een manier om met elkaar te proberen het nog beter voor elkaar te krijgen. En u hebt gelijk als u zegt, eigenlijk zou het op dit moment ook al goed moeten gaan. Maar het tegendeel blijkt. Het gaat heel vaak niet goed. En u vraagt ook al over ja, hoeveel FTE's moeten er dan extra komen. Ik denk dat dat pas in een volgend stadium komt. Want op dit moment kun je daar nog niks over zeggen. Je moet eerst verder uitwerken welke kant je op gaat. Meneer Snijder, u geeft nog een advies van je zou bij andere gemeentes ook wat informatie kunnen weghalen. Ik denk dat dat een goed advies is dat we zeker ter harte zullen nemen. En u zegt de competenties moeten ook duidelijk zijn van voor het personeel wat wordt aangenomen. Ook dat komt bij de verdere uitwerking. Dan moet je nagaan wat voor iemand hebben we nodig. Dan ga je criteria vaststellen en op grond daarvan ga je iemand aanstellen. Meneer Hiedbrink, ja, ik ben het met u eens dat die twee uitgangspunten van we houden de regie als we een eigen coördinator hebben. En we gaan drie fysieke locaties inrichten. Nou, de heer Ooyevaar vraagt al, ja, waar zou je dat dan kunnen doen? Ja, dat is een stukje uitwerking wat later komt. Maar ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat als er een probleem is op het gebied van opvoeding of een ondersteuning nodig, dat het niet zo moet zijn dat je vanuit Groet naar Egmond binnen moet om daar even over je probleem te praten. Want dat werkt gewoon niet. Even kijken, dan... Oh ja, u vraagt over dat go-no-go moment. Hè? U zegt van op 1 januari moet iemand starten. En in december gaan we praten over een go-no-go moment. Die vraag wil ik graag even aan Marleen stellen. Misschien wil jij die beantwoorden.
Ja. Ik denk dat u daar een terecht punt maakt dat dat daarna moet zijn. Dus dat we daarna pas gaan starten met het werven van een zorgregisseur. Dat we op dit moment wel in de aanloopfase zitten, zeg maar, om nadat u dit heeft goedgekeurd, verdere afspraken te maken met organisaties. Dat gaat ook via convenanten. Verwijsindex is nu gaande, EKD. En dat dan zeg maar in december, als de raad een klap erop geeft, dat we dan met de werving aan de slag gaan. Maar dit is wel het principe, CEG zorgregisseur, om het op deze manier vorm te geven. En daar besluit u ook over.
Even. Kun je ook nog even aandacht geven aan die drie sterretjes? Want ja, dat antwoord weet ik in ieder geval niet. En misschien ook even over de sociale steun, het programma sociale steun, wat de heer Hubert noemde.
De financiële middelen. Er zijn een aantal middelen vanuit het Rijk die zijn geoormerkt. Dat gaat om de EKD en de verwijsindex. Daar krijgen wij jaarlijks een relatief laag bedrag voor binnen. JGZ-deel, jeugdgezondheidszorg. Dat is zeg maar de 0 tot 4-jarige en 4 tot 19-jarige. Dat is nu geïntegreerd. Dat gaat zeg maar om het uniforme deel wat die GGD voor ons verricht. Dus de vaccinaties en al dat soort zaken. Dan hebben we een WMO-deel. Dat is de motie Verhagen. Dat zijn niet geoormerkte gelden. Die krijgen wij wel elk jaar in het... dat is toen €50 per boorling. Dat was een idee. En dat wordt gewoon wel in gestort naar de gemeente. Maar kunnen we zelf vrij besteden. Dus dat is eigenlijk het antwoord op de... Dat is de drie sterretjes. We hebben deze er ook vooral ingezet om jullie een beeld te geven over welke middelen nu eigenlijk allemaal naar de CEG gaan. Sociale steun. Even kijken. Waar stond die vraag precies?
Er is een soort inventaris gemaakt van eigenlijk alles wat er al is. Hè? Dat is ook het uitgangspunt. Je hebt al, er is hartstikke veel natuurlijk. En uit die inventaris komt dat als het gaat om programma's gericht op sociale steun, dus vrijwilligers, mantelzorg, dat daar eigenlijk in de gemeente Bergen op dit moment helemaal niets voor is. En dat vond ik eigenlijk wel zorgelijk. En ja. Natuurlijk wordt er wel iets gezegd van, nou ja, we moeten maar eens gaan kijken hoe we dat dan gaan doen. Maar het lijkt me eigenlijk dat prioriteit zou moeten hebben. Zeker gezien het feit dat vrijwilligers en mantelzorg ook binnen de WMO zo'n belangrijke positie hebben. Vond ik het zelf nogal schokkend om te constateren dat er helemaal niets is op dat gebied. Terwijl op al die andere gebieden, ja, er eigenlijk allerlei programma's zijn waar je met kinderen heen kunt en noem maar op.
Ja. Er staat ook in het voorstel van dit inzicht, zal in een later stadium, namelijk in de ontwerpfase, verder aan de orde komen. En ik denk dat we dat punt ook even mee moeten nemen of dat inderdaad zo klopt.
Ja, dankjewel.
Dat is het.
Ik denk dat we de meeste vragen beantwoord. Die vraag van meneer Van Huistede nog even. Die coördinator kan dus inderdaad bepaalde dingen doen. Hij kan ook zaken hoger opschalen en zorgen dat er meer druk komt op de verschillende organisaties die bezig zijn met de jeugd. Ja, het staat toch niet helemaal. Het is niet zo dat je kunt zeggen van nou, als ze dat niet doen, dan krijgen ze hun geld niet of iets dergelijks. Dat staat er niet in, maar het is dus duidelijk de bedoeling dat hij mensen aanspreekt op verantwoordelijkheden en zorgt dat zaken worden uitgevoerd. En wat betreft de vraag van de VVD, ik denk dat ik die eigenlijk in het begin beantwoord heb. Ja, kun je het onderbrengen bij bestaande instanties? Ja, dat zou kunnen. Je zou het op zich misschien wel onder kunnen brengen bij de GGD. Maar wij hebben er juist voor gekozen, gaf ik in het begin aan, om zelf de regie in handen te houden. Omdat je dan meer invloed uit kunt oefenen. Als je het uitbesteedt, ja, dan ben je afhankelijk van hoe anderen het doen. En wij denken dat we zelf meer de regie in handen moeten houden. Dat is eigenlijk het antwoord op uw vraag. En daarmee denk ik dat ik de meeste vragen beantwoord.
Dank u wel. Heeft de commissie behoefte aan een tweede ronde? De heer Hietbrink, mevrouw Luttig. Ja, de heer Hietbrink.
Ja, ik heb een hele korte vraag en die is niet beantwoord. Misschien is het meer een opmerking hoor, want die moet inderdaad volgens mij meegenomen. Maar het gaat over de invulling van die coördinator. Er wordt nu heel expliciet vermeld dat die coördinator de buurtnetwerken gaat voorzitten. En daar zit volgens mij een zwarte vlek. Want in die buurtnetwerken zit wel het basisonderwijs, maar niet het voortgezet onderwijs. En dat betekent die zorgadviesteams, die zijn er nu gewoon al. Die draaien ook, die blijven precies hetzelfde doen. Maar er moet ook een link zijn van die coördinator richting die zorgadviesteams, volgens mij. Dus dat zou in het profiel of het ontwerp, of hoe het ook precies heet, volgens mij meegenomen moeten worden.
Neem me mee, u hebt daar gelijk in.
Mevrouw Luttig.
Nee, dat was meer een opmerking naar aanleiding van die coördinator. We zijn gewoon heel benieuwd naar die functieomschrijving van welke taken, verantwoordelijkheden de coördinator gaat krijgen. Dus, maar dat wordt allemaal nog uitgewerkt. Dus we zijn eigenlijk heel erg benieuwd naar het vervolg. En een van de doelstellingen wat wij ook heel belangrijk vinden in het hele proces is dat ook dat er geen wachtlijsten zijn met mensen. Met jongeren die een gedragsproblematiek. Dus dat zou voor ons voor een van de punten zijn die terug moeten komen in, in de doelstellingen.
Verder nog iemand van de commissie, de heer Verhuisstede?
Nou, dat over het EKD, dat elektronische kinddossier. Want ik kan me niet meer herinneren dat ik dat stuk heb gezien. Dat was toch min of meer toch wel een beetje doodgebloed? Of is dat weer opgepakt? Gaat het helemaal? Oké. Okay.
Het was eventjes op sterven na dood, maar toen hebben ze weer een ommezwaai gemaakt en nu begint het weer langzaam te leven. Iemand nog van de commissie? Gereanimeerd, ja. Nou, dan met uw welnemen sluit ik deze vergadering. Moet het een A of B-stuk worden? A-stuk.